we zijn in de lucht.
Wauw!
We zijn er weer!
We zijn gearriveerd. Welkom iedereen. Welkom. Ja, Game Over Live. Episode 8. Ik ben hier met Anita en Friedrich. Welkom.
Met de nadruk op episch, hè? Episode.
Oh, epische episode, of ja, niet?
Zeker wel.
Ja, want waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag? We gaan het over de MetaQuest 3 hebben. Super Mario Brothers Wonder. Lords of the Fallen. Hij staat best wel op het programma eigenlijk. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik vragen aan jullie. Hoe is het?
Hoe gaat het ermee?
Hoe is het nou? Hè?
De herfst is al echt begonnen, jongens.
Ja, is dat zo? Waar merk je dat dan?
Ja, in tegenstelling tot andere mensen ga ik wel eens naar buiten. Mm-hmm. En dan
Hoor je dat wel natuurlijk licht al, tegen? Want...
Ja, een beetje, hoe heet dat? Beetje vitamine D.
Wat?
Ja.
Oké.
Ja, je hebt alleen vitamine. In de binnen zeker. Maar het is koud aan het worden. En goede avond trouwens. Het is koud aan het worden en het regent allemaal weer. En er vallen stijgers, bouwstijgers rondom mijn huis naar beneden. Want ze zijn de tent aan het verbouwen hier. Dus het is echt dus een typische herfst.
Dan komen die stijgers ook eens naar binnen of is het meestal van wel langs je huis als ze vallen?
Gelukkig veel langs. Maar ik ben blij dat ze het s'avonds niet doen. Anders was deze podcast niet te doen. Maar nee. Mensen die kunnen niet subtiel stijgers opbouwen, dat is hem al opgevallen.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, weet ik
is dat denk je gewoon een gebrek aan passie voor het vak? Of,
Ja, misschien te veel passie voor het vak. Dat is
enthousiasme, ja.
Ja, dat ja. Ze zijn zo enthousiast van yes, we mogen dit huis, mogen we het dak eraf gaan slopen. En we mogen er nieuwe dakpannen op gaan leggen. Zijn ze zo hyped voor dat ze gewoon helemaal dat ze die stijger die wel zo snel mogelijk in elkaar hebben. En dat levert herrie op.
Volgens mij is al die dakpannen nog naar beneden.
Ja.
Dakpan, any percent run, let's go. Anita, hoe is het met jou?
Ja, prima. Druk.
Ja.
Ja,
dames en heren, jongens en meisjes, Anita klaagde net dat ze leeft van review tot review op het moment.
Nou, maar ik mag niet klagen.
Nee, maar je doet het wel. Ja, dat zijn altijd van die dingen. Dat zeggen mensen ook altijd, of mannen altijd tegen elkaar, van en hoe is het thuis? Ja, ik mag niet klagen. En dan beginnen ze te klagen. En dan denk je, ja, weet je.
Ja, het is een beetje tegenstrijdig inderdaad.
Ja, dat is echt niet normaal.
Inderdaad, Sanny, welkom bij de podcast. Fijn dat je er weer bent. Weet je, we hebben best wel wat grote games die we gewoon uitbundig gaan bespreken. En dan niet inderdaad gewoon bij jou beginnen. Wat heb je gespeeld deze week?
Wat heb ik gespeeld? Dan moet ik even oppassen, want een aantal loopt nog onder embargo.
Embargo.
Ja, spannend woord.
Embargo.
Nee, ik heb een uurtje Assassin's Creed Mirage gespeeld. Daarom hoor je me niet klagen. Ja, dat is...
Heb je hem al bijna uit dan?
Ja, maar net een tutorial zo, weet je wel.
Ja, precies.
Ik heb geprobeerd om tussendoor nog station to station 100%. Dat is niet gelukt. Ik moet nog een aantal achievements.
Wat voor 100% achievements zitten in die game?
Naast dat je alle levels normaal moet vertooien, moet je ook alle tweede uitdagingen per level halen.
En wat voor soort uitdagingen zijn dat? Station to station, Friedrich, is... je bouwt... treinrailsen en dat verbindt je elkaar en that's about it.
Ja, het is een soort puzzel verbinden. Ja, puzzel verbinden, maar het is puzzel elementen met treinen eigenlijk.
I like trains!
Dat is ook gewoon het hele appeal van die game. Het ziet er mooi uit en I like trains.
Ja, dat is eigenlijk... Het is eigenlijk gewoon een game geworden.
Ja, maar het is ook Nederlands ook.
ASDF.
Ja, is ook nog een Nederlands ontwikkelaar, klopt. Ja. Nou, maar wil ik eigenlijk gewoon iemand die zeg maar zo'n game dan met de kermis, dat je gewoon constant zeggen, oké, let's go.
Netjes.
Maar okay, het is een verrassend leuke game eigenlijk.
Maar die tweede uitdagingen, wat moet ik daarbij voorstellen?
Nou, elk level heeft sowieso een uitdaging die te maken heeft met geld. Dus dan moet je minimaal €700 over hebben, of minimaal 4000 op het moment dat level eindigt.
Dat klinkt ook weer heel erg Nederlands.
Ja,
lekker gierig bouwen. Net zoals de NS. Corio bouwt het, maar NS rijdt niet op tijd. Ja. En de andere uitdaging is gewoon heel random. Dat kan zijn dat je geen bomen mag omkappen om de spoorwegen aan te leggen. Of dat soort dingen. Okay.
Geen springers mag aanrijden en dat soort dingen.
Ja, precies.
Ik vlak.
Ja.
Nee, het is nog best pittig af en toe, omdat je dan... ja, je moet die bonus stacks hebben. Dus je moet wel ervoor zorgen dat je niet alles direct met elkaar verbindt. Want dan krijg je die bonus stack niet. En dat levert juist het geld op. Dus.
Oké.
Okay.
What else?
Cities Skylines is denk ik wel de grote... Cities Skylines 2 moet ik zeggen. De grote titel daar... van deze week.
Hebben we daar live feed van? Hebben we daar beeldmateriaal van?
Wat heb jij nou de regisseur uit aangeboden? Wat was dat nou voor een Twan van Peperstraten actie? Hebben we daar beelden van? Hebben we daar beelden van?
Dat is toch mooi.
Jongen, jongen, jongen.
That's the experience.
Ja, precies. Maar daar moet jij maar lekker volgende keer de regie weer doen, vriend.
Ja. Mij niet gezien. Weet je, ja. Ik ben nu al voor de derde keer host. Dat was ook niet de bedoeling, maar goed.
Nou, wil je het overnemen? Moet ik het van je overnemen dan? Dat is ook goed, toch?
Nee, nee, wacht. Maar volgende week wil ik het wel doen, want dan gaan we onze Halloween-episode doen. Alvast spoilers voor volgende week. Maar
dan wil hij het wel doen, hè?
Oh, dan wil hij wel hosten.
Ja, ik heb de hond tegenaan, man.
What the fuck, zeg. Maar goed, Anita, vertel verder. Bram die wil niet meer hosten, dus ik pak het stakje al even van hem over. Maar waar hadden we het ook alweer over? Ja, station to station. Nou, superleuk natuurlijk.
Maar je ziet Skylines hebben we onderhand.
Ja, we zijn bij het volgende stad.
Dat is het volgende station. Ja. Dan zijn we beland. City Skylines 2.
Ja, ze hebben treinen. Dus.
Ja, je review staat inmiddels al online. Dus mensen kunnen natuurlijk ook op GameMind.nl even kijken wat je daarover geschreven hebt. Maar misschien kun je ook nog inderdaad in het kort vertellen. Wat vond je er wel leuk aan, wat vond je er niet leuk aan? En een beetje bewaren, want in het volgende segment gaan we daar natuurlijk in-depth.
Ja.
Gaan we daarop in.
Nee, ik zal het kort houden. Okay. City Skylines 2 is natuurlijk het vervolg op City Skylines. Ja. Hele... mooie titel.
Zeker.
En wat ze eigenlijk gedaan hebben is ja, een aantal verbeterpunten of punten die met DLC's of updates zijn opgelost in deel 1 zijn nou onderdeel van de base game. Dus eigenlijk wat je moet doen is een stad bouwen en je kunt openbaar vervoer gebruiken. Je hebt verschillende soorten residenties, dus je kunt op een gegeven moment appartementen kun je verzorgen. En waar je voornamelijk mee bezig bent, is het aanleggen van wegen. Want anders kun je natuurlijk nergens komen. Dus het is eigenlijk gewoon een typische citybuilder. Wat sterk lijkt op citybuilder. Of op City Skylines 1. Met dan iets wat meer onderdelen die in de eerdere DLC's zaten.
Dat is op zich interessant. Heel veel mensen die een sequel uitbrengen, die doen dat juist niet. Hè? Ik weet niet of dat jullie een beetje van CS... van Counter-Strike 2 hebben meegekregen. Maar die zijn nou natuurlijk de wind van voren van... ja, al die shit die je hebt toegevoegd in al die jaren aan Counter-Strike 1... die heb je er weer uitgehaald. back to square one.
City Skylines 2 heeft er ook wel een beetje last van, hoor. Er zijn genoeg minpunten waar ik zo nog wel over zal gaan renten. Want het zijn er genoeg.
En wat heb jij gespeeld, Bram?
Twee titels gaan we straks over hebben. En... dus die zal ik even achterwege laten voor nu. Ik heb verder Lies of P gespeeld. Een beetje. Ik ben een beetje proberen die 100% ratio te krijgen op die game. Oftewel...
ik moet altijd heel erg denken, Lies of P, dat is, klinkt een beetje als iemand met een prostaatprobleem, weet je wel. Van ja, van je gaat de play, want je moet en dan... het is wel een leugen. Ik moet helemaal niet plassen.
Het is gewoon altijd dat gevoel om te pissen, ja.
Ja, precies. Nee, en dan vijf minuten later dan toch. Maar goed.
Ja, het is grappig, want een van de upgrade systemen in Lies of P, dat is de P-organ. I mean, come on. Come on, man.
Yeah, the jokes just write themselves, you know.
Nee, maar in tegenstelling tot iets wat ik eerder deze week gespeeld heb, een uitstekende Souls-like. Ik ben nog wel even zoek mee, dat is een stop. Ik ben ook terug Halo Infinite ingesprongen sinds Season 5.
Ja, yeah, Reckoning.
Ja, toen was hij nog niet uit, nu wel. Nee. En het is fijn om weer daarmee bezig te zijn. En het is ook een seizoen dat heel goed in de smaak valt, weer kennen bij de community. Want ze hebben cijfers gedeeld dat het is nog nooit zo druk geweest in de shooter sinds launch of zo. Wat ik altijd wel bijzonder vind. Dat het zeg maar altijd, soms lijkt het willekeurig, weet je wel. Seizoen 5 en nu een nieuw hoogtepunt. Denk ik, oké, maar fucking met seizoen 5, ook in deze tijd, weet je wel. Terwijl al zoveel klappers uitkomen. Hmm. Het betekent toch wel iets dat er zeg maar nieuw leiderschap bij 343 aanwezig is.
Maar denk je niet dat het, dat het ook een klein beetje te maken heeft met het feit dat de game natuurlijk ook gewoon op Game Pass staat? En volgens mij met launch was dat nog niet, hè?
Oh, jawel, joh. De Halo Infinite is gewoon altijd wel een Game Pass geweest. Ja. En met gratis multiplayer, ja.
Oké. Okay. Ik dacht dus dat het begin niet... Maar... wat was er dan in het begin met Halo Infinite? Was dat, Wat kwam er nou later? Was dat...
De multiplayer was een maandje van tevoren gelanceerd. En de campaign, zeg maar, multiplayer was ergens in november.
Ook dat was het, ja.
14 november, 5 november, 10 november, iets in de richting. En de campaign kwam dus later in begin december.
Dat Zoiets is het. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, meer culpa.
Alright. Maar dat is een beetje wat ik gespeeld heb. Het is mooi om te zien dat die game had altijd al zo'n geweldige potentie op die kern gameplay is ijzersterk. En nu is ook gewoon echt daadwerkelijk genoeg content om alles te onderhouden. Dus nice. Ja. Als je het nog een moment zoekt om terug in te springen, ik kan het nu al aanraden.
Alright.
Maar goed. Patrick, heb je nog games die wij het over wil hebben voordat we de diepte ingaan?
Ja, ik ben best wel in-depth heb ik zitten gamen. Sowieso... Eentje waar we het eigenlijk ook misschien ergens een klein beetje over gaan hebben, omdat het is gelinkt aan mijn avonturen met de Quest 3. Een lekkere klassieke game die een reimagining heeft gekregen vanuit het Rotterdamse Vertigo Games. En de echte millennials onder ons die kennen de serie van The Seventh Guest en 11th Hour wel. Daar ben ik er dus een van. Dus ik kon niet wachten om daarmee aan de gang te gaan. Maar goed, daarover meer. En ik heb een hele lelijke game gespeeld. Tenminste, met een hele lelijke naam. Want hij heet ook echt Ugly. En dat is een game die werd als gewoon letterlijk in de schoot geworpen, volgens mij, door de uitgever die erachter zat.
Ja, inderdaad.
Die zei gewoon van, please review deze game even.
Ja, want ze hebben hele goede reviews tot nu toe gekregen. Ja. Maar weinig spelers, lijkt het op. Wat wel grappig, ik zou ook niet, zeg maar, als iemand zo'n code, zeg maar, je aanbiedt, dan moet je het dan, zeg maar, als belediging opvatten van, ugly. So, yeah. Misschien iets voor jou.
Hè? Yeah. Ja, denk ik. So, what are you trying to say? En dat is dan ook naar jou sturen, Bram.
Ja, ook mij specifiek, hè? Gewoon niet de redactie, nee, maar naar mij.
Zeg ik jullie, hi Bram, I heard you like ugly things. Dus, maar goed, nee, is niet.
Nee, waar. Precies.
Zeg,
maar, Bram. We mogen misschien al een beetje spoilen dat jij het wel heel, heel tof vond, Ugly.
Ja, ik vond het een uitzonderlijk goede game. Ik was ook bijna, zat ik eraan te denken om hem een perfect score te geven. Maar toen heb ik achteraf nog wel dingen moeten zeggen van, oké, helemaal perfect is hij niet. Dus dat heeft hij niet gekregen. De spoiler alert, hij heeft 4,5 ster van mij gekregen. Maar je moet maar in de review lezen
Eén deze dagen online komt.
Eén deze dagen online komt, ja.
Misschien staat hij staat waarschijnlijk online als deze podcast live is.
Ja, zo goed als. Op YouTube komt te staan, denk ik, ja. Dus dan kun je het daarin lezen. Dus dat heb ik gespeeld. En wat heb ik nog meer? Beetje demootjes van de Steam Fest en zo. Heb ik Steam Next Fest heb ik gespeeld. Ik heb Talos Principle 2 heb ik even geprobeerd. Die demo die was nog best wel lang, eerlijk gezegd. Dat viel me echt mee. Dat ik denk van zo, ik denk van, het zal wel zo'n demotje van een paar puzzeltjes zijn. Maar het was voor mij een hele chunk van de game die ik al heb zitten spelen.
Oké, heavy.
Ja, zeker. En de demo van Reveal, die heb ik gespeeld deze keer. Want die heb ik op Gamescom eigenlijk alleen maar gezien. En nu heb ik hem zelf een stukje gespeeld. En daar heb ik ook wel een goede hoop in. Ghost Runner 2, die heb ik nog niet gespeeld. Die heb ik al gedownload. Daar staat nou, als het goed is, de review wel van online. Die heeft ook gedaan en die doet het ook heel goed.
4,5 ster op onze site, maar ook in het algemeen best wel goede reviews.
Oké.
Okay.
Ja, ik had het eigenlijk niet anders verwacht. Want de eerste Ghost Runner, die deed het ook al wel heel goed bij de
review. Als je gewoon inderdaad blijft bij je kern van dat soort games, weet je al, die gameplay is gewoon, ja, dat is goed, daar kan je op voortbouwen.
Ja. Ja, precies. En voor de rest een beetje zitten rotzooien met die Quest 3. Zitten klooien met de functionaliteit ervan. Dus dat. Dat zijn games die ik heb gespeeld.
Dat klinkt als een goed gevuld weekje wel.
Ja. En plus dan ook nog werken daarnaast. Nou. Poepoe, hè. En allemaal foto's maken voor hardware reviews en zo. Jongen. Ik heb hier een hele studio moeten bouwen.
Ik zag ze. Ja. Gewoon absoluut pareltjes van foto's. Dat
was wel balsam, hè? Maar goed, wel de halve tent voor verbouwd. Maar goed, je moet er wat voor over hebben, hè, voor een monitor review.
Ja, in dit geval jij.
Ja, zeker.
Maar mij niet.
Als het ook nog eens een keer echt een geweldige monitor was geweest, dan had ik zoiets van, nou weet je, dat is wel de moeite. Maar het is geen slechte monitor overigens. Het gaat over de Evnia 25 MP, weet ik wat, nog meer. En Niet gesponsord door Philips dit trouwens. Maar die vonden wel onze review leuk. Maar toen dacht ik van ja, heb je hem gelezen? Want ik heb daar best wel wat kritiek op je gehad. Maar op zich helemaal geen slechte monitor alleen. Een beetje rare keuzes meegemaakt. Maar goed, als je daar meer over wilt weten, ga naar gameline.nl en zoek hem eens op. Die tech review. Vinden wij ook leuk als je daar naartoe komt.
Ja, een haven aan content, hè? Niet normaal.
Ja, zeker, jongen. Sloten, ja. Sloten, hopsakee. Alsof we heel de dag voor jullie alleen bezig zijn. Dus,
ja, wat eigenlijk ook zo is. Ja. leidt
het wel op, ja.
Ja. Gaan we nu ook meteen over naar het volgende segment?
Sure,
want dan gaan we ook meteen even een bruggetje slaan. Jullie weten niet dat ik dit ga doen. Maar dit is heel eventjes, nou, dat we overgaan. Ik heb heel even, wil ik het volgende doen, jongens. Ik zeg al, Anita en Bram, die wisten hier niks van. Ik heb ze ook niet hierover ingelicht dat ik dit ging doen. Maar ik wil me wel heel even richten tot de lieve kijkertjes en de lezers van Gameliner en de mensen die af en toe wel eens iets reageren of zo. Vinden we heel leuk als je reageert. We vragen je wel heel eventjes om, als je reageert, om even goed na te denken over hoe je reageert. Want we hebben 2 weken geleden kregen we een hele leuke comment op onze podcast op YouTube. Daar kregen we van iemand te horen dat hij de podcast heel leuk vond. En dat doet ons deugd als mensen dat soort comments plaatsen. Dus mijn dingetje is vooral blijf dat doen. Vinden we heel erg leuk. Dat motiveert ons ook natuurlijk om content voor jullie te blijven maken. Want uiteindelijk doen we het voor jullie, niet voor onszelf natuurlijk. Maar het kan ook wel eens zijn dat je het misschien ietsjes minder leuk vindt. Of je bent het niet helemaal eens met wat we zeggen of zo. Of je hebt je eigen mening, dat mag allemaal. We zitten hier in een vrij land. Alleen dan mag je daar ook op reageren. Dat vinden we ook niet erg. Alleen denk dan wel even na over hoe je reageert. Want het viel ons op dat we ervan worden beticht dat we slechte reviews schrijven. Omdat iemand een van de argumenten in een review, die vond hij niet kloppen. En toen was het meteen een slechte review. En dat vind ik een beetje kort door de bocht. Want je moet er ook even bij stilstaan. Dat wij we doen dit allemaal vrijwillig. We doen het om jullie te informeren over dingetjes. Wij steken daar best wel veel van onze vrije tijd in. En dan vind ik het een beetje jammer als een review, omdat je het ergens niet mee eens bent, dat die meteen wordt afgeserveerd als een slechte review. Dus als je comments levert en je bent het ergens niet mee eens, mag. Als je het onderbouwt, dan vinden we het ook prima. Maar probeer niet meteen onze content af te serveren als slecht, omdat je het er niet mee eens bent. Want dat je van mening verschilt, betekent niet meteen dat iets slecht is. Dus hou het alsjeblieft de comments een beetje constructief. En zolang je dat doet, mag je van ons zoveel commenten als je wil. Maar het viel me wel op. Voor ons is het ook een stuk leuker om voor jullie content te schrijven en te maken en te publiceren als iedereen daar een beetje humaan mee omgaat. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Vinden jullie, daar staan jullie toch wel achter, hoop ik, hè?
Ik sta er zeker achter. En om op wat je zei te reageren, inderdaad. Het is sowieso top als mensen reageren. En het hoeft niet altijd lof te zijn als ze denken van, hey, dit vind ik niet kloppen of dit en dat. Zeg het ook, weet je wel. Dat vind ik ook echt niet erg. Maar ik snap waar je vandaan komt en ik weet ook precies welke comments je bedoelt natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb alleen wel het idee dat jou meer doet dan mij op dit moment.
Nee, maar kijk, want ik weet niet, Bram, hoe lang zit jij nou in deze industrie?
Bij Gameliner zit ik nu iets langer dan 4 jaar.
Ja. En Anita, hoe lang zit jij nou een beetje? Doe jij dit nou?
Oh, ik weet niet eens meer hoe lang ik bij Gameliner zit, jongens.
Zo lang?
Ik denk ongeveer 4 jaar.
Ja. Ja,
waar ongeveer gelijk start?
Ja, dan nog 2 jaar bij een andere site. Dus. Ja.
Kijk, ik zit hier zelf nu denk ik een jaartje of 10, 11 draai ik mee in deze branche. Ik heb op diverse websites, ik ben een beetje de sloerie van de game-industrie wel. Want, ik ben
overal langs.
Ja, ik ben overal, heb ik mijn mark wel achtergelaten. Alleen wat ik altijd merk is, mensen zijn heel vlug met het keyboard warrior gedrag. En vooral als je het op vrijwillige basis doet. Kijk, als je hier dik voor betaald wordt, Wat overigens tegenwoordig niet meer zo is. Dus mocht je ooit nog denken van, goh, ik wil ook game recensent worden, of ik wil of journalist worden en ik wil het bijvoorbeeld bij Gameliner aan de slag. Kan, hè, want we hebben gewoon facturen openstaan. Maar ja, het is niet zo dat je er slapend rijk van wordt, zoals vroeger de PU en Game Kings. Die zaten ieder weekend al ergens in een heel duur hotel op kosten van een uitgever, zaten ze te gamen en het kon niet op. En dat is tegenwoordig niet meer. En vooral voor mensen zoals wij drieën hier nu zitten. Wij doen dit in onze vrije tijd erbij. En natuurlijk houden we er wel een voordeeltje over. Want we mogen een game eerder spelen. En we hoeven hem zelf niet te kopen. Allemaal prima. Alleen we spenderen nog steeds heel veel energie in het maken van content. En dan kan die energie die kan totaal worden weggeslagen als mensen onredelijk over jouw geschreven content gaan doen. Ik zeg al, kritiek mag allemaal, maar onderbouw het op zijn minste goed. En ja, probeer, ik heb altijd geleerd, constructieve feedback, daar doe je meer mee als wanneer dat je destructieve feedback geeft. Want daar wordt gewoon niemand gelukkig van. Kijk, die persoon die is dan misschien heel even zijn ei kwijt, maar degene die het moet lezen, die denkt ook van ja, die kan wel eens over zichzelf gaan twijfelen op een gegeven moment. Hè, van, hè, is het echt slecht? Of het moet gewoon, houd het gewoon leuk voor iedereen, snap je? En dat doe je niet door alleen maar te gaan ranten over dat je iets kut vindt. En daar schiet niemand iets mee op, hoor.
Dat is sowieso iets in het eigen, hè? Gewoon inderdaad het nogal extreem uiten van meningen. Ja. Maar als je kijkt, als je ook gewoon dingen zoals Twitter ziet, YouTube comments, al die shit. Het is altijd heel makkelijk om een bepaalde, ja, soort agressieve mindset te komen inderdaad. Ja, waarin het ene of het andere zit in kamp A of in kamp B. Het is nooit genuanceerd, weet je wel, dat shit. Dat is het internet wel, ja, tekenend voor, op dat opzicht.
Ja, maar goed. Ik wil het gewoon even kwijt. Ik heb zoiets van, ik vind Gameliner, vind het leuk om hier te zitten. Maar ik zou het wel jammer vinden als mensen alleen maar komen commenten wanneer dat ze het ergens niet mee eens zijn en dat ze het dan ook op zo'n manier gaan doen ook.
Ja, dat is ook het ding, hè, want je zal eerder geneigd zijn een comment achterlaten als iets je tegen het zere been schopt. En dat is ook waar de meeste comments in het algemeen voor mij vandaan komen, is inderdaad ongenoegen uiten. En dat is oké, als je het op een, wat je zei, constructieve manier doet.
Ja. Tenminste, ik heb wel medelijden met die persoon. Want ergens dacht ik nog, die komt uit het oude Chinese communisme. Van als je één fout op je proefwerk maakt, is het meteen slecht, weet je wel. Van je hebt geen E gehaald, hopskee, slecht.
Min 50.000 credits.
Ja, ik zou het al een beetje vervelend vinden als dat je mindset is. Van één dingetje fout in een hele review en hij is meteen slecht. Ja, sorry, vind ik een beetje...
Nou ja, weet je wat ook het is? Het is zeg maar een product wat op dit moment best wel... Aan de ene kant geliefd wordt door heel veel mensen. En ik snap waarom. En dan is het altijd wel lastig om te lezen dat er gewoon veel mensen... dan is het gewoon lastig om te lezen dat er issues zijn.
Ja, maar goed, ik weet niet hoor. Met Assassin's Creed moet ik daar dan ook maar heel erg hard over gaan huilen. Iedere keer als er dezelfde bug in zit. Of wees realistisch, hè. We zijn allemaal, als het goed is, volwassen mensen. Dus anders.
Ik zie dat er wel in bepaalde communities waarbij het altijd moeilijk is om jezelf te gedragen. Ik ben hier...
Van die reageerders.
Game journalist. ik volg Feyenoord op de voet, waar het ook elke week herres is. Weet je wat zo? Ja. Godverdomme zeg. Gedraag je nou eens.
Nee, dat lijkt niet meer te kunnen.
Ja, maar nee, weet je waar ze dan vaak, waar mensen nooit echt heel erg, en dat het zal ook aan de game liggen, weet je wel. Kijk, het ging in dit geval over Lords of the Fallen, laten we maar gelijk de elephant in the room gaan noemen. Dus daar komt ander volk op af als op de game waar ik nu naartoe ga schakelen. Want er komen alleen maar hele lieve, vrolijke olifanten lovers op af. Wat dat is? Mario.
Wahoo! Oh, wonderbaarlijk.
Jazeker. Ik heb, moet zeggen, ik zag dat er nu op... Was het HBO? Volgens mij wel. Zag ik de Super Mario Movie eindelijk live staan. Okay. Dus ik heb het weekend nog zitten kijken. Dus ik denk, nou weet je, we gaan... let's go! We gaan gewoon die kant op.
Nou ben je helemaal ready voor de tweede platformen.
Boom, jongen.
Ja, gewoon helemaal in stijl. In stijl. Ja.
Nice. Dit is de M van Munnemaat. Dus,
ik dacht een M van Murs, maar...
ja, had ook nog gekund.
Sorry, hoor.
Sharp, jongen, sharp. Maar laten we het daar maar eens over hebben, want die game heeft natuurlijk best wel wat, weer goede punten gescoord voor Nintendo.
Ook ja, en bij ons ook trouwens. Zodra je deze podcast terugkijkt, of terugluistert, dan staat de review online. Dan zul je zien dat die bekroond wordt met 4,5 sterren. Oftewel, Super Mario Bros. Wonders is bijna net zo goed als Ugly. Maar het is... even serieus.
Wat wil je daar nou weer mee zeggen?
Nee, helemaal niks. Jongen. Ja. Nee, het is gewoon een fantastische platformer. Anita, je hebt hem ook al gespeeld? Of?
Ja, ik heb hem vanmiddag even snel aangeslingerd. Aangezien we het er vandaag over gingen hebben.
Ja. En hoe ver ben je gekomen?
Ik heb... 6 levels gespeeld, ja. niet veel. Nee, maar genoeg om een eerste indruk te hebben. Een positieve eerste indruk.
Ja, dat kan ik me ook nog herinneren toen ik de eerste levels mocht spelen destijds. Het is toch wel bizar dat ze toch weer met een nieuwe tweede Mario game op de pop komen. Eindelijk zou je kunnen zeggen, na 10 jaar. Maar de hoeveelheid creativiteit die ze hier tentoonstellen is ongekend.
En tegelijkertijd voelt het ook wel nostalgisch aan. Dus dat is een...
Ja, ik denk dat het komt omdat ze zeg maar de kern van de gameplay, die behouden ze wel tot op zekere hoogte. Het gaat nog steeds gewoon, ja kijk, platforming staat centraal. Levels zitten gevuld met Bowser's volgelingen. Dus in principe is in dat geval niet heel veel veranderd. Maar dat kan ik weer wel, want je hebt weer nieuwe power-ups, nieuwe patches die zeg maar gameplay alteren. Je hebt wonderbloemen die hele levels gewoon compleet transformeren.
Ja, dat is wel trippen. Ja. Ik weet niet wat ze hebben genomen voor dat. Zware
paddo's daar zo.
Zeg maar, dat ik wist dat het gewoon echt een fantastische game zou worden met die wonderbloem was zeg maar in het tweede level. Dat je daarheen gaat en opeens breekt er een fucking musical uit met die Piranha Plants.
Ja.
En denk je van, ah nee, dit is gewoon geweldig.
Spoiler alert.
De tweede level, kom op.
Ja, nou, sorry hoor. Maar
het is wel echt dat je zit te kijken van, what the fuck. Dit is... En het is nog leuk ook. Dus ja.
Je zegt nou wel tweede level, maar goed, ik weet niet. Maar hetzelfde als dat je tegen iemand die The Lion King nog nooit heeft gezien zou zeggen... Ja, Mufasa gaat dood. Ja, weet je, dat is het begin van de film al, maar meteen heel die film voor je verknald, man.
Eerst kwartier, kom op, moet je weten.
Ja, maar goed.
Nee, maar het is... ja, qua platforming, qua gameplay is het nog steeds super accuraat ook. Alles werkt gewoon prima. Ik weet niet of jullie nog specifieke vragen hebben over, want ik heb de game nu uitgespeeld.
Ik ben wel benieuwd, denk je dat dit echt de send-off van de Switch is? Dat ze nou zeggen van, oké, dit was nog wel eventjes het maximale wat we uit die Switch trekken met deze game. Nu wordt het tijd voor de volgende Switch.
Nog niet. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat de titels die ze nog aangekondigd hebben voor het eerste kwartaal 2024. Dus je Mario vs. Donkey Kong en je Princess Peach Showtime.
Wario.
Oh ja, Wario nog later in november.
Ja, maar zin in.
Die gaan nog wel inzitten. Maar het is denk ik zeker wel een titel die gaat behoren tot ja wel een van de laatste games op de Nintendo Switch.
Dat is een beetje de end-of-life cyclus.
Ja, dat denk ik wel. Zo voelt ook. Want ik heb zeg maar, als je nu kijkt gewoon naar de game en hoe het zeg maar visueel en technisch in elkaar steekt. Dit is denk ik wel het hoogst haalbare.
Ja.
Het ziet er super goed uit. Een hele bijzondere kleurenpalet hebben ze. Maar wel kleuren die zeg maar, meteen van je scherm spatten, zeg maar. Maar ook qua technische performance. Het is bijna flawless. Het is eigenlijk gewoon constant stabiel. Het werkt goed. Het is smooth. Ja, het is gewoon echt heel goed.
Maar goed, is vaak met first party titels doen ze daar nog wel hun best mee, toch? Om hem goed te laten draaien. Ik weet wel dat meestal main installments doen ze heel erg hun best voor. En soms lijkt het alsof ze met een spin-off dat de kwaliteit daar wel echt heel hard in moet. Maar dit is gewoon weer een main installment, dus meestal zijn die toch wel prima.
Ja, meestal wel. Maar ik denk dat ook aan een... kijk, bij de 2D-platformer is het natuurlijk gewoon makkelijker te behalen. Maar als je dan kijkt naar Tears of the Kingdom of zo, dat is toch wel een game die, we gaan er niet over leren. Die technisch steekt die gewoon niet zo goed in elkaar als het misschien zou moeten.
Ja, oké, fair enough.
Ik zou ook zeggen dat deze stijl ook beter past bij Nintendo. Dan die vage, realistische graphics van een Pokémon. Die ze de laatste 2 keer hebben ingevoerd.
Oh, je bent daar.
Wat dan eigenlijk niet oogt op de Switch. Omdat je maar zo weinig FPS krijgt. En het ziet
als
we het
hebben trouwens over games die gewoon niet fatsoenlijk runnen. Pokémon is inderdaad het schoolvoorbeeld daarvan.
Maar goed, is dat echt first party?
Pokémon zou ik wel zeggen.
Dat is toch wel hun grote...
Maar wordt toch niet door Nintendo Studio zelf gemaakt?
Nee, dat niet, maar wel uitgegeven volgens mij.
Ja, precies. Maar dan, ja, ik bedoel meer met first party, iets wat Nintendo zelf ook echt gewoon van voort hebben achter...
Hebben ze Kirby zelf gedaan?
Ja.
Ja, is Hell, wat? Hell want, Entertainment, toch?
Want ja, die heeft ook dezelfde graphics, dat je denkt van, het prima dat ze het doen hoor, maar het ziet er gewoon niet... Ik vind het er persoonlijk niet,
het ziet er niet uit.
Goed uitzien.
Het ziet er niet uit, man.
En dan heb je Mario Odyssey en deze Mario. En dan denk je van, hé, maar deze kleurrijke stijl past veel beter bij de Nintendo games.
Oh, zou je kunnen zeggen dat Odyssey ook wel een beetje richting dat iets realisme ging. Zeker in die urban omgeving.
Ja, maar het zag nog steeds wel een beetje cartoonisch, kleurrijk uit.
Dat was meer omdat het natuurlijk open wereld shit heeft en ook alles. Ik denk dat dit is wel meer... Ja, ik vind 2D Mario games heb ik altijd veel leuker gevonden, heel eerlijk gezegd, dan 3D Mario games. Misschien ben ik een van de weinigen. En wat jij zegt over Kirby, daar ben ik ook wel met je eens hoor. Ik heb de originele Kirby, die heb ik hier nog steeds op de NES liggen. En na de rand op de Super Nintendo heb ik ook nog die hele collectie een keer aangeschaft. Maar daarna ben ik eigenlijk nooit meer in die Kirby vibe terechtgekomen. En ja, het was grafisch allemaal een beetje meer... richting de huidige generatie. En toch heb ik het nooit zo interessant gevonden als die oude Kirby games. Ik weet ook niet waarom.
Nee, ik ben altijd een actief Kirby-hater geweest. Ik snap misschien wel waarom. Nee, dat is gewoon dat ik heb het idee dat Nintendo gewoon geen idee heeft wat ze met Kirby aan moeten.
Yeah.
Dat denk ik nog steeds. Gewoon een beetje elk genre. Ja, een beetje wel. Gewoon elk genre maar bewandelen. Nou, nu een fighter en nu een Battle Royale. En weet ik veel, wat de fuck moeten we met Kirby nou weer? Weet je wel, zo voel ik altijd aan. Geen consistentie in dat geval. Misschien heeft het daarmee te maken, I don't know. Wat trouwens ook wel echt top is aan Mario Wonder, en dat is iets wat je zeg maar hoe lang je het speelt, je meer gaat zien, is hoeveel detail er in dat animatiewerk zit. Zeg maar de expressies van de karakters, gezichten, hoe ze zeg maar als olifant Mario door een deur moet, weet je wel, dan moet je echt schudden met zijn dikke reet om het door te passen, dat soort dingen. En dat is echt top. Gewoon heel mooi om zo te zien. En ze hebben ook heel vaak hele mooie backdrops in Mario Wonder. Ja. En gewoon het gevoel van grootsheid, van de schaal, zeg maar, is ook iets wat gewoon, wat ik niet snel verwacht van een Nintendo game. Zeker niet in zo'n tweede platform, maar dan zie je bijvoorbeeld gewoon Fort Bowser, die zeg maar voorbij komt racen, dat hij gewoon net zo groot is als een planeet, weet je wel. Dan denk ik, holy shit, dat is echt wel indrukwekkend gewoon.
Ja, ben je er ook een beetje lang mee bezig? Zijn er veel levels, of...
Kijk, wat eerst werd gezien was op de map stonden maar 6 levels of map, of ja, nee, 6 werelden. En toen dachten mensen van, oké, dat is wel minder dan we verwachten. Maar er zit veel meer variatie in die werelden. Kijk, laten we even de Wii-versie pakken, New Super Mario Brothers. Laten we die als vergelijking pakken. Had je woestijnwereld en alle levels, dat waren woestijnlevels. Ja. That's about it. Maar hier heb je veel meer variatie binnen die werelden. Dus je hebt veel... je hebt gewoon in het eerste wereld, zeg maar dat grasland, heb je gewoon je grasland levels. Maar dan heb je prairie levels, je hebt grotten levels, je hebt giftige paddenstoel dingen, weet je wel. Het is gewoon per wereld veel gevarieerder. En dan heb je ook nog dingen zoals patch challenges, waarin je zeg maar een patch moet aanzetten en dan ermee iets specifieks mee moet doen. Je hebt tussendoortjes, zoals het zijn hele korte levels, maar gewoon één super simpele objective. En dan krijg je seed. Dus ik zou wel zeggen dat er echt wel genoeg content is. Zeker qua prijs-kwaliteit verhouding.
Ja, daar heeft Nintendo soms ook nog wel eens last van, vind ik.
Zou je zeggen met de mainline games ook?
Nou, ik moet... Ja, misschien is het helemaal geen populaire mening. Maar ik vind de Switch eigenlijk wel tegenvallen qua games die ze... hebben uitgebracht. Waar ik denk van, hier wil ik 60 euro voor betalen. Mm. En aangezien ze nooit in de aanbieding zijn, zul je ze voor 60 euro moeten halen.
Gewaagd.
Want ik heb een Switch. En om heel eerlijk te zijn, is Mario Odyssey en deze Mario... Dat denk ik van, nu heb ik er echt geen spijt van.
Ja.
En verder heb ik helemaal niet zoveel games. Omdat ze zijn zo duur.
Ik deel die mening eigenlijk wel een beetje, maar niet daar. Kijk, het is wel zo natuurlijk, Nintendo heeft altijd zelf gezegd van... ja, wij houden deze prijs aan en wij doen eigenlijk niet aan aanbiedingen... want dit is de waarde van de game. En of dat die nou 5 of 10 of 1 jaar oud is... die game heeft gewoon een bepaalde waarde en daar houden wij aan vast. Alleen het is inderdaad wel zo in een landschap waar games echt aan de bij de vleet verschijnen en waar je heel selectief in moet gaan worden van waar geef ik 60, 70 euro aan uit, dan gaan mensen wel heel erg kijken inderdaad naar de production value of hoe lang ben ik ermee bezig. En dan heb je wel eens van die Nintendo games die voelen aan als van die game waarvan je zegt, nou hier ben ik binnen 5 uurtjes mee klaar. En ik denk dat het ook een beetje een idee is wat je bij Nintendo games krijgt, dat je dat we zo verwend worden tegenwoordig met grafisch geweld. En dat je denkt van zo'n games die, waar je 80 uur in kan steken, die 70 euro kosten. En nu heb je dan een, zonder respectloos te zijn richting Mario, krijg je een Mario game die een tientje minder kost. Ja, dan krijg je een beetje, liggen er in verhouding.
Ja. Alleen dat is wel natuurlijk ook zo'n argument. Waar ik persoonlijk niet helemaal in meega, is dat zeg maar, en ik weet dat Anita daar wel voorstander van is, dus dit wordt interessant. Dat je zeg maar, het aantal uur wat je in een game kan stoppen, dat er zeg maar gelijk moet staan aan de prijs. Daar ben ik in principe niet mee eens. Want ik vind bijvoorbeeld een game, eentje die altijd bij mij bijgebleven is Resident Evil Village. Want dat is gewoon een game die de volle map kost. En die is niet heel lang. Die zou zeggen, je eerste playthrough is wat, 6, 7 uur of zo. Maar ik heb liever dat 6-7 uur die echt heel goed zijn en die gewoon herspeelbaar zijn dan 40 uur die ik zeg maar eigenlijk niet eens door wil komen.
Ja. Ja, alleen is het probleem dan wat ik heb bij Nintendo, dat ik het ook qua waarde het geld gewoon niet waard vind. Want Ratchet & Clank Rift Apart is ook wat, 12 uur als je hem, nou volgens mij is hij iets lang, 15 uurtjes zal ik even zeggen. En daar heb ik echt met liefde gewoon de volle map voor betaald. Dat vind ik echt een hele goede game. En dat denk ik van oké, hij is 15 uur, maar ik heb zo'n goede ervaring gehad dat het gewoon prima is.
Ja, maar is dat dan toch weer die production value? Of tenminste, het is een beetje perceived production value natuurlijk. Hè? Kijk, ik heb uiteindelijk ook besloten om Super Mario Bros. Wonder te kopen. Omdat ik wel even een reviewtje afgewacht van wat zeggen mensen erover. En naarmate dat ik meer naar trailers ging kijken, dacht ik, hier zit echt detail in. Hier hebben ze echt naar heel veel dingen gekeken van ik denk van hier hebben ze werk ingestoken om dit zo te krijgen. Hè? Animaties die best wel tof zijn en zo. En dat was voor mij uiteindelijk de reden om te zeggen, ik ga er toch maar, ik ga hem toch maar eens kopen. Maar dat zijn wel dingen die ik bij een hoop andere games al heel erg mis. Dat ik denk van hier is zoveel tijd ingestoken dat die 60 euro waard is. Maar ja, dat ik zeg al, het is echt perceived production value.
Ja, ik heb deze ook gepreorderd, dus ja, ik weet niet. Misschien is het Mario zelf. Al heb ik sommige Mario games ook niet gekocht. Dus het is toch iets met deze titel dat gewoon.
Zeker. Ja, maar het Mario zelf is een argument. Hè? Mario zelf is een argument. Want wanneer heeft echt een mainline Mario game nou echt gemist? If ever.
Ik heb die Bowser Fury. Of met die andere combinatie heb ik zelf niet gehaald.
Is Bowser wat?
Bowser's Fury inderdaad. Ja, die was dat 3D World destijds?
Ja, die heb ik ook geslagen.
Ja, oké, dat snap ik wel. Want dat was gewoon een port met een DLC eraan verbonden. Dus dat snap ik wel dat je die skipt.
Ja, maar dan heb je met deze Nintendo Switch best wel veel eigenlijk.
Ja, dat gewoon Wii U-ports zijn inderdaad. Ja, Mario Kart bijvoorbeeld.
Het is een soort Wii U, maar dan voor de Switch.
Dat is denk ik het hele ding. Port. Want volgens mij was dat op een gegeven moment was het argument de Wii U. Niet altijd de beste console, maar wel een goede line-up aan exclusieve titels.
Ja.
Misschien willen ze daarom gewoon alles over transfer naar de Switch, want die verkocht goed. Dus dan moet je al die games ook goed verkopen.
Ja, dat vind ik op zich geen probleem als je ook nog heel veel andere titels. Maar als je nou zou zeggen, aan het eind van dit jaar krijgen we een Switch 2 en daar gaan we ons nu op richten. Ik weet niet of wij die nou gewoon op de normale Switch kunnen gaan spelen aankomende games. Maar als het echt het einde zou zijn van de Nintendo Switch, dan zijn er weinig echte goede titels die geen port zijn.
Ik heb Super Mario 64 overgeslagen, maar dat komt omdat ik geen Nintendo 64 had. Plus ik heb echt een scheidhekel aan die 3D-graphics van toen. Dat ik denk van wie verzonnen heeft dat dit tof was, die moet echt gewoon een nekschot krijgen.
Maar, ik denk niet dat ik geen veel keuze had op dat moment.
Jawel, je had er gewoon geen 3D-game uit kunnen brengen. Man, ik heb nog nooit zo'n lelijke Mario gezien als toen, man.
Oh, maar die is iconisch, joh.
Was een Lexadont. Terwijl iedereen ging er helemaal lijp op destijds.
Ja, volgens mij is het wel een van die games die wel het meest verouderd is. Sinds jij verwacht is.
En die poort hebben ze ook amper opgepoetst.
Ja. Nee, klopt.
Maar goed. Ja, Mario heeft altijd wel een plekje in mijn hart. Zelfs yes, toen, ik was zelfs de enige volgens mij die destijds Chris Pratt nog een beetje verdedigde. Dat ik denk van ja, geef hem nou gewoon een kans. En ik ben benieuwd ook hoeveel mensen nou weer helemaal butthurt zijn over de nieuwe stem natuurlijk in deze game. Ik weet niet, jij kan er meer over zeggen. Is het heel anders dan, onze Charles?
Nee, zeker niet. Het is in character, het is levendig, het is uitbundig. Het is gewoon goed, don't worry about it.
Cool.
Eén ding dat ik nog wel, voordat we verder gaan naar het volgende onderwerp, wil benoemen is... New Super Mario Bros. Wonder is echt heel goed. Een van de betere 2D-platformers die je op de markt kan krijgen. Wat ik me afvraag is... De invloed van deze game, of dat gaat over, wordt gebracht naar de volgende 3D Mario game. Want je bent nu in een nieuwe wereld, hè? Bloemenrijk, met alle nieuwe werelden, nieuwe vijanden, nieuwe lore, so to speak. Maar laten we niet te diep gaan op Mario lore.
Lore of the Fallen.
Ja. Nee, maar ik vraag me wel af inderdaad, zeker met die film die uitgebracht is, en zeker nu zeg maar een hele nieuwe wereld die ze introduceren, zeker met Princess Peach game, die nu ineens de artwork verandert, zodat meer op de filmversie lijkt van Peach, for some reason.
Okay.
Ik ben benieuwd hoe het allemaal samen wordt gebonden straks. En ik zou het heel tof vinden als ze blijven in het Bloemenrijk, want het heeft heel veel potentie.
Weet je wat ik hoop, hè? Dat er straks nog een hele grote Mario-bundel uit gaat komen, gewoon waar alles in zit, en dat ze die dan de Peaches-bundel noemen. Dat zou wel leuk zijn.
Dat zou humor zijn, ja.
Ja, zeker.
Ik dacht heel veel dat je zei dat ze daarna gewoon stoppen ermee.
Gewoon kappen met die onzin onderhand. Ja, bedenken ze een nieuwe IP. Ja,
jezus.
Lies of IP.
Dat. Het gaat wel hard nu, hè?
Ja, zeker.
Maar oké, dat is... Ik weet niet of jullie nog iets te zeggen hadden over Mario Wonder. Ik denk dat het meestal gezegd is. De review staat vanaf 24 oktober 10 uur in de ochtend online. Dus
morgen, als het goed is dus.
Have a gander.
Oké, gaan we gewoon door naar het volgende dan maar. Naar iets minder bloemenrijk, maar meer...
Volgens mij gaan we nu alleen maar naar beneden, hoor. Qua kwaliteit.
Oeh. Bram, jij gaat ga maar los over Lords of the Fallen. Voor mensen die niet weten wat Lords of the Fallen is. Wat is Lords of the Fallen, Bram?
Het is een reboot van Lords of the Fallen.
Wauw!
Het is een Souls-like. Souls-like gemaakt door CI Games en Hexworks.
Okay.
Very dark. Very heavy metal. Hanteert een gameplay systeem vergelijkbaar met de Medium. Als in, je bent zeg maar een lamp bearer. Yeah. En met die lamp kun je zeg maar door de dimensie van de doden schijnen. Umbral heet het.
Okay.
En je gebruikt zeg maar die tweede dimensie op meerdere redenen. Eén, het heeft een beetje Sekiro bloed in zich. Als je doodgaat, kom je in die wereld terecht. Krijg je nog één kans om zeg maar weer terug naar de wereld van de levenden te komen. En af en toe, de wereld van de levenden is gewoon alles kapot. Weet je wel, brug kapot. Alleen, wat nu? Nou ja, de brug van de dooien, die werkt wel. Dus dan ga ik daar even heen.
Ah, nice.
Maar, kan je niet snel of te lang doen. Want hoe langer je in de Umbral blijft, des te meer de demonen je gaan spotten, zeg maar. Van, hé, jij hoort hier niet. En dan word je aangevallen door steeds meer vijanden. Op een gegeven moment komt een Grim Reaper op je af en dat soort dingen. Dus je kan niet te lang blijven in Umbral. Dat is een beetje het ding. En het plot van Lords of Fallen is heel erg soulsy. Wereld is kapot. Jij bent de uitverkorene. Kies maar wereld goed, blijven. Of wereld stom, kapot. Speetje.
Oké. Okay. Ik heb het idee dat je echt een heel laag beeld hebt van onze kijker.
Nee. Maar
het niet goed.
Nee, maar het is in ieder geval wel zo. Ik probeer te schetsen dat het weer heel typerend Souls-like is. Wereld is gewoon helemaal naar de haaien. En uiteindelijk ben jij als uitverkoren, krijg jij de keuze door middel van bepaalde keuzes die je maakt in je quest. Van blijf ik een patriarch van het licht? Of ga ik toch maar die demonengod aanbidden? Want ik I like my chances better. Weet je wel, dat soort dingen.
Nice.
Maar ja, en dat is een review staat online sinds afgelopen weekend.
Ja. Voor de mensen die geen zin hebben om naar gameminer.nl te gaan, ik zou niet weten waarom. Want het is daar kei gezellig en mensen laten allemaal leuke comments achter en zo.
Het is feest.
De originele Lords of the Fallen, wanneer is die uitgekomen? 2014. En ja, deze recentelijk. Kijk, ik heb jouw review een beetje gelezen, want daarom zag ik ook geen comment natuurlijk. Maar daar leg je al in uit. Kijk, die eerste van 2014, die was nou niet echt dat je zegt, joepie poepie. Die was best wel matig.
Iets van een voetstuk gevallen, ja.
Oh, man. The Droll of the Fallen was het, ja. Maar, en dan is het toch natuurlijk wel een beetje apart dat ze de keuze maken om te zeggen, weet je wat, die game waar we het eigenlijk niet zo goed mee hebben gedaan, laten we die maar eens even opnieuw gaan doen.
Ja, dat is weird, hè? Ik weet nog wel dat we bij Opening Night Live aan het kijken waren. En oké, dit is heavy metal, man. Fucking Dark Crusader, Demon Draak met drie koppen. Wat is het? Lords of Fallen? Oh.
Ja, deel 1 was zo kut. Wat wordt dit?
Ja, maar ja, weet je. Toen heb ik gewoon die game in de gaten gehouden. En tuurlijk, je zag aan sommige beelden wel een beetje. Nou, het zit wel een beetje clunky uit, dit en dat. Maar het had wel echt, waar je denkt, oké, potentie voor een degelijke Souls-like wel aanwezig. Wat het sowieso destijds presenteerde en wat ook daadwerkelijk heeft, is dat het...
Go on.
Oké. Dat het daadwerkelijk een bestaansrecht heeft. Mm. En dat het zeg maar een bepaalde visie heeft. Net, kijk, het origineel was gewoon, nou, Dark Souls populair. Doen wij het ook. Prima. En dat, die viel natuurlijk compleet door de mand. Maar nu hebben ze echt wel elementen toegevoegd waarvan je denkt van, oké. Je hebt je bestaansrecht. Dit is nu een reden waarom je Lord of Fallen zou spelen als je Dark Souls al op de harde schijf staan.
Ja. Waar ik net al even uit camera ging. Hey, ik was destijds... Ik ben helemaal geen Souls-speler, hè. Want vaak is slecht in. Maar zelfs ik heb nog de fout gemaakt om ooit die Collector's Edition van Lord of the Fallen te kopen.
Oh, hey, jongen.
Die statue, die was op zich nog wel netjes.
Nou, die is best aardig, toch?
Ik heb wel spijt dat ik die game voor 4 euro heb gekocht. En je hebt gewoon nog een collectors.
Ja, was maar een euro meer hoor, maar dat maakt niet uit. Die lag op een gegeven moment bij een niet nader te noemen elektronica boer. Die altijd zegt van de. Weet je, oh nee, trouwens, was het vroeger Saturn. Maar die heet nou anders. En die zeggen altijd dat ze van die tagwiz hebben. Maar altijd als je daar binnenkomt, van heb ik een, als je met een vraag dan. Ja, mijn collega komt zo bij u. Dan weet je vast wel welke mediaketen net ik het heb. Die moest op een gegeven moment echt voor die Collector's Edition af, volgens mij. Dus bijna. Als je het 10 stappen binnen had gezet, dan was je award dat je een Collector's Edition van Lords of the Fallen kreeg. Dus,
oh, fantastisch.
Ja, game nooit gespeeld hoor, maar het maakt niet uit. Want ik wist al wel dat een draak van een game was. Maar ik was wel benieuwd naar deze. Ik dacht nog van, misschien is die dan toch leuk. Maar,
Nou weet je, dat is het hele traagje eraan. Op momenten is het ook echt wel een degelijke game. Het heeft ontzettend goede worldbuilding. Het heeft schaal waar je u tegen zegt, weet je wel. Als je dan zeg maar eindelijk een van die kerkers ontsnapt en je staat 5 kilometer hoogte op zo'n kasteel, je tuurt even de verte in. Hij ziet van de hand van God, zeg maar, door een woud heen smashen. Terwijl ook nog 5 van die laserbeams overal naar beneden komen. Het heeft echt wel super vette imagery ook. Designs, wow, waar je u tegen zegt.
Gewoon dat hoorde echt ik zo... meer, inderdaad. Ja, dat grafisch echt verschrikkelijk imposant is.
Ja, het type echt Unreal, als Unreal Engine 5 hier toe in staat is. Hmm. Wel... Laten we wel vooropstellen, ik hoop dat hij op een gegeven moment ook wel gewoon normaal gaat draaien.
Ja, is het dan frame stability kloten?
Kijk, de reden dat ik uiteindelijk... de reden dat ik uiteindelijk Lords of the Fallen deze score heb moeten geven. Hmm. Ik kan gewoon niet met een gerust hart zeggen, ja, koop hem maar.
Ja.
Want die issues die er nu in zitten zijn echt niet normaal.
Oké.
Je hebt zeg maar...
Zie je, zo kun je dat ook doen, hè? Net zo, hè? Ik wil in ieder geval zeggen, cyberpunk. het komt allemaal goed ooit.
Dat vind ik wel onze rol, zeg maar, in de rol waar we zitten. Wij moeten wel eerlijk zijn in wat we zien. En kijk, als zo'n game er zo technisch aan toe is, dan kan ik dat niet aanraden aan niemand, want het is gewoon nog niet goed genoeg op dit moment.
Vooral met een Souls-like, waarbij elke seconde in principe telt.
Exact. Textures laden niet in. Soms duurt het gewoon echt 10 seconden voordat zeg maar, ze in een cutscene erin zitten. En anders soms gewoon niet opdagen. Weet je, anders zit je gewoon naar een rots te kijken die gewoon... Ja, hij zit als voor een natte klei. Oké, nou top. En ja, ik had dus zelfs het geval dat audio van NPC's vaak uitviel. Gewoon als ze ergens iets aan het vertellen en hij zo...
Ja, dat is de Japanse dub.
Dat denk ik ook, ja.
De Bruce Lee version.
Ja, maar wat Anita net zei, wat nog het meest erge was in heel veel gebieden. die frame drop, die maakt een snoektuik waar je u tegen zegt. En het is gewoon Blighttown in Dark Souls, gewoon constant. Waar je gewoon naar een PowerPoint-presentatie te kijken van, oké, nu ben ik hier. Nu ben ik daar. En nu in deze frame zeg maar mijn health bar ineens weg.
Je dacht dat je naar een laadscherm aan het kijken was, zo slide. Nee, oh, wacht, dit is mijn gameplay.
Het echt nog, in de laadscherm zitten ook frame drops. Okay, maar kijk, dat is het hele ding.
Ik heb zelfs na het zien van jouw review had ik zoiets van, ik ga ook heel die video die erbij komt, daar ga ik geen tijd aan spenderen om die te cutten en te editen. Want ik zie daar gewoon de endscreens en alles eraan de plaat hangen. Maar goed, maakt niet uit. Techniek maakt een beetje moet kennen.
Nee, precies. Maar het hele tragische aan Lost and Fallen op dit moment is, er zit echt wel potentie in voor een echt goede Souls-like. Mm. Maar technisch laten ze ook wel steken vallen.
Ja. Maar dat is allemaal te patchen dus, denk je?
Ja, uiteindelijk. Maar dat kan nog wel een paar maanden duren.
Want je hebt gespeeld op?
Xbox Series X.
Okay.
Ja, daar kun je toch eigenlijk geen frame drops op?
Weet je, ik heb vernomen dat PC het ook huilen met de pet op is. Hmm. Dat PlayStation 5 for some reason wel redelijk stabiel werkt. Maar dat weet ik niet heel zeker. Ik heb het gewoon van één iemand gehoord. Dus...
Maar is het 60 frames getarget?
Of nou, performance modus wel. Als ik me niet vergis. Maar ook in performance modus schiet je gewoon makkelijk onder de 10 frames af en toe.
Okay. Maar is dit, denk je dan, ook misschien de reden dat heel veel game developers zelfs op de Series X moeten zeggen van, ja, luister, we doen nog heel even geen 60 frames modus. We houden het op 30 en we gaan een beetje polishen zodat we wel die 60 aan kunnen. Want dat was natuurlijk wel echt, bijvoorbeeld een van die dingen waar mensen Bethesda destijds bijna om kiel haalden. Hè? Dat ze zeiden van, ja, Starfield toe zo geen 60 frames. Denk je dat dit dat dit ook misschien, dat ze hadden moeten zeggen, ja, maak er maar 30 van. Dat die stabiel is?
Nou, dat had je misschien beter kunnen doen inderdaad. Het is wel lastig om in te schatten hoe dan precies, want ik heb in quality mode en performance mode gespeeld allebei frame drops. Alleen in quality mode had je sowieso gewoon niet een al te lekkere frame rate, want ja. Maar dan dropt die ook.
Ja.
Dus ik weet niet. Het is lastig te bepalen waar het aan ligt. Ik denk dat misschien, het kan meerdere dingen te maken hebben, maar kijk, ik ben niet een ontwikkelaar bij Hexworks. I'm just guessing right here, maar het is natuurlijk een Unreal Engine 5 game. Bij nieuwe engine, misschien is het nog een beetje lastig om te bepalen wat nou precies de oorzaak is van bepaalde performance issues.
Ja.
Een van de punten waardoor het ook, zeg maar... kijk, ik heb niet alleen Lord of Fallen omver geschopt omdat het technische issues had. Dat is natuurlijk gewoon qua gameplay zelf ook nog wel wat aanmerkingen.
Mm-hmm.
Een van die aanmerkingen is dat het heel makkelijk is om compleet geganked te worden. En in Souls-like is het leuk om een hele uitdagende fight aan te gaan, maar dat is vaak leuk als het ook, nou, mano a mano is, weet je wel, één tegen één.
Een beetje realistisch blijft.
Nee, maar als je dan door 12 van die fucking demons in elkaar gemapt wordt, terwijl je zelf vast in een hoekje, weet je wel, dat is gewoon echt janken.
So please, somebody kill me.
Maar dat is ook weer een ding, weet je wel, want als je dan 12 van die, stel je 12 van die NPC's, die moeten gaan aggro op jou, die rennen achter jou heen, terwijl je twee dimensies tegelijkertijd rendeert in een wereld die sowieso al best wel gigantisch is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment dan denkt van, ja, die frames die ik nu in mijn handen heb, oeps, die vallen.
En toch wil ik jou dan wel, ik weet dat het totally out of the lore is en dat het van een heel andere game afkomt, maar ik wil jou die game wel zien streamen en als je dan wordt geganked, dan ik keihard zo, Leroy Jenkins! Weet je al, gewoon keihard aggro-pulling.
Weet je, het is misschien ook wel een mooi moment om overschakelen naar het volgende objective, want ik wil heel graag terugkeren naar Lord of the Fallen.
Ja.
Want ik zie echt de potentie. Ik zie dat er echt goede dingen in zitten. Cool. Ik heb... maar nu niet. Voorlopig niet. Ik hoop, zeg maar, over een jaar of zo terug te kunnen keren. En dan opnieuw een artikel te kunnen schrijven. Mm-hmm. En dan allemaal jullie kunnen vertellen, luister, het is nu echt goed. En nu kan je er gewoon volle bak in gaan.
Beetje,
maar...
Ja, net als Cyberpunk dus.
Wellicht. Ja. We'll see.
All right. Nou, dan gaan we maar over naar een andere game en ook naar iemand anders die een game gespeeld heeft. En die had echt een killer review volgens mij, want die had er wel een hele solide fundering waarop gebouwd werd. En take it away Anita, we gaan het hebben over
Cities Skylines
2.
Yeah.
Ja, we hebben natuurlijk al een beetje geteased in het begin dat je er van alles over ging vertellen, dus ik zou zeggen, steek van wal.
Ja. Yeah. Het grootste probleem, daar gaan we gewoon direct mee beginnen, is dat het game
negatief.
Ja, ik zat met die review ook echt, jongen. Ik weet niet wat, ik wist niet wat ik ermee aan moest.
Het is lastig, hè, soms.
Maar hij draait gewoon echt niet. Ik heb zowat de aanbevolen instellingen. Ja.
Zelfs die is jittery, dus... maar,
ja, maar het is echt... Ik had 5 tot 20 fps. Onstabiel, dus het was echt pingpongen.
Oké. Okay.
Met een stad van, nou ja, op een gegeven moment nog geen 3000 inwoners. En een city builder is dat echt... Ja, daar zit je in de beginfase. Op aanbevolen instellingen, minus mijn grafische kaart, want die is ietsje slechter.
Hoezo, wat heb je dan?
Ik heb een 2060, super. En ze hebben de, weet ik veel, 2 weken voor, of 4 weken voor de release opeens gezegd dat je een 3080 nodig hebt, volgens mij.
Meer voor wat voor settings dan? Ultra, 4K misschien, ja.
Ik weet niet, ik heb op low moeten spelen. zelfs met 1080p moest ik op low. Nou, dat ziet er helemaal niet uit. Dan kun je net zo goed afsluiten, want doe je er zelf dat alsjeblieft niet aan.
Nintendo Switch gebruikt
potato mode.
joh, het laat ook gewoon niet in. En dat je denkt van, waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Maar het, ja, hij draait gewoon niet. Dat is punt 1. Dat vind ik ontzettend kwalijk. Vooral als jij als ontwikkelaar zegt dat hij niet draait. En dat je vervolgens ook gewoon zegt van, ja, maar we brengen hem wel uit. Want we hopen dit in de komende maanden op te lossen. Ja, prima. Maar het speelt gewoon niet.
Maar was het trouwens niet de ontwikkelaar die had gezegd van, ja, houd er rekening mee dat hij na launch zelf slechter kan gaan draaien?
Ja. Ja.
Heb je dat ook zo gezegd?
Ja. Een dag voordat ik een review moest inleveren. En toen dacht ik, ja, maar nou gaat die review... Nou weet ik het zeker. Nou sta ik achter mijn mening.
Dat is toch bizar?
Ja.
Hoe kan je dat nou zeggen? Dat
winstwaarschuwing.
Ja, ze doen bij de horeca of zo. Van hier is je glas melk. Over een paar uur is het misschien wat zuurder, maar hey. Ja.
Nou, ze hebben echt gezegd, we hebben de kwaliteit die we willen leveren, hebben we absoluut niet behaald. Dus hij gaat gewoon heel slecht draaien. En dat is leuk, maar de game is €50. Wat je nou krijgt is een soort early access fase de komende 6 maanden. En daar betaalt iedereen gewoon de volle map voor.
Volgens mij is het voor early access ook wel wenselijk dat het gewoon fatsoenlijk draait, toch?
Ja, maar dan kan je nog zeggen, hè, hij is 50% afgeprijsd bij wijze van. En dan, je weet waar je aan begint.
Hmm.
En nou weet je dat niet helemaal meer. Niet helemaal.
De consoleversies waren ook al uitgesteld, toch?
Ja, voor dezelfde reden. Ja, ze wil toch, denk ik, het PC-geld binnenhalen of zo.
Is die Lamplighters League het zo fucking slecht gedaan? Van shit, nou, we moeten echt op alles nu cashen.
Dat is de slechtste game van Paradox momenteel. En daar hebben ze echt duizenden euro's verlies mee gedraaid.
Nou, dat valt dus mij duizenden, maar...
Ja, het is in ieder geval heel veel. Want daar zitten ze echt ook wel mee, met hun handen in het haar. Dus misschien dat het wel met elkaar te maken heeft. Ik heb van iemand vernomen, en ik weet niet of dit correct is, dat investeerders zich hebben teruggetrokken ook. Dus dat er wel een geldkwestie bij Paradox aan de hand is.
Dat is toch gevaarlijk. Maar dat is ook volgens mij dat zo'n fucked up reden dat die investeerders zoveel macht hebben over wanneer een product uitkomt. Dat is denk ik ook het geval geweest met Lords of the Fallen. Daar hebben ze ook dingen over gehoord dat zeg maar ja, we hadden dat ze ook gewoon die game niet langer mochten uitstellen. Omdat investeerders het eisten dat die uitkwam. Ondanks dat ze wisten van de performance issue en dat soort shit.
Ik vermoed dat zoiets toch ook hier aan de hand is. Want dit kan je toch niet uitbrengen eigenlijk.
Gooi je wel.
Ja, nooit als ontwikkelaar zijn, dan wil je dat toch niet. Als je ziet gewoon, ja, het runt voor nog voor geen ene meter. Dat wil je toch niet uitbrengen? Dan wil je toch niet, zeg maar, dat aan jouw naam verbonden is?
Nee, maar ja, dan wijzen ze naar de PC-systemen, hè. Van, maar je hebt gewoon een PC van €3000 nodig.
Nee, alleen de base Todd Howard mag dat zeggen over Starfield. Van, get a better PC. Oké, ja, tot. Is goed, tot.
Ja, maar zelfs streamers die dan wel die 40 series hebben, die draaien op 30 fps. Maar er is ook genoeg mis met de gameplay, hoor. Het is niet alleen de grafische drama die aan de orde is. Dus...
Brand los.
Ja.
Ja.
Waar moet ik beginnen? Nee, wat je ziet bij Cities Skylines is dat het interface, de menus, zijn allemaal heel modern. Als je kijkt naar deel 1, dan is dat nog... Ja, dan moet je van alles aanklikken om echt duidelijk te hebben wat er aan de hand is. Dat is hier een stuk beter, dus daar hebben ze echt hun best op gedaan. Hetzelfde geldt bij een aantal andere zaken. Het wegennetwerk is sterk verbeterd. We kunnen nu gebouwen upgraden. Dus je kunt soms bij een ziekenhuis krijg je een upgrade. Die kan je dan gewoon op het ziekenhuis plaatsen. Maar je kunt ook bijgebouwen neerzetten. Dan kunnen ze meer bezoekers aan, meer ambulances sturen. Dus dat is een hele mooie toevoeging. Het openbaar vervoer zit nou volledig in de game. Dus het is niet zo dat je een DLC moet kopen voor een tram en nog een andere DLC voor de metro. Het zit nou gewoon allemaal in de
DLC dat de NS gewoon op tijd rijdt? Of staat die nog niet?
Nee, die zit er nog niet. Maar misschien komt die nog, want Paradox heeft alweer 5 DLC's aangekondigd voor deze titel.
Oké. Okay.
In character.
De stable version DLC.
Ja, precies. Dat moet je ook gaan betalen. Maar sommige...
5 frames meer.
Ja, precies. Nee, ze hebben ook wel wat meer gebouwen. Je hebt niet alleen maar een ziekenhuis, maar ook eentje die dan op zoek gaat naar... onderzoek doet naar virussen. Politie heeft een soort geheime eenheid. Natuurbranden zitten nu in de game. Verkeersongelukken. Dus er zitten echt wel kleine onderdelen in... die ze uit eerdere DLC's hebben gehaald. En in de base game. Met seizoenen die waarschijnlijk erop voor zorgen dat die game absoluut niet draait. Dus wat daar precies het voordeel van is, weet ik niet. Maar ja, tegelijkertijd mist er ontzettend veel. Je hebt 6 parken en 5 velden voor sport. Stadiums ontbreken, theaters, kerken, bioscopen qua losse gebouwen. Terwijl als je naar een stad gaat, zijn dat vaak wel dingen die je ziet. En die eigenlijk gewoon in een citybuilder horen te zitten. En het is ook weer lekker Amerikaans hoor. Want het Europese thema kan ik niet echt Europees noemen. En ik benoem in mijn review de begrafenis. Nou echt, die is zo groot. Dat zie je alleen bij begrafenissen voor bijvoorbeeld een Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En dat heb je met hogescholen en colleges ook. Dus die gebouwen zijn gigantisch. Wat aan de ene kant begrijpelijk is door de map, want die is echt vele malen groter dan City Skylines. Omdat je nu 400 tegeltjes kunt kopen in plaats van volgens mij 20 in de eerste game.
Oh.
Maar het zijn gewoon hele rare keuzes, want fietsen ontbreken ook. Terwijl op het moment dat City Skylines dat kreeg, was iedereen van... Oh yes, we kunnen fietsen en fietsbanen. En het is een stuk verantwoordelijker voor het milieu. En dat ontbreekt nou weer compleet. Dus... Er zijn hele rare keuzes gemaakt op dat gebied.
Nee,
toen je van die begon punten, uit te leggen over van ja, de wegen zijn verbeterd en weet je, ik denk dit is gewoon België de simulator, waar toen je zei geen fietsen, echt inderdaad Amerika.
Ja, het is gewoon raar, want ook, je hebt meestal kun je een beleid kiezen van oké, in dit district, want je kunt dan een district maken, is het openbaar vervoer gratis. Ook daar heb je maar 5 opties. Vroeger had je dat je bomen kon plaatsen langs de weg. En dan worden mensen blijer. En dan is het geluidsoverlast minder. Die feedback krijg je niet. Dus ik weet niet eens of het in de game zit. Of dat het ergens achter zit verscholen. Maar dan moet je nou handmatig gaan doen. Dus dan moet je per weg 2 keer gaan klikken. Bij elke weg. Nou ja, denk ik, ja jongens, kan dit niet iets makkelijker? Dat had je in het eerste deel ook. Dus ja. Het is lekker karig. Ook omdat je geen live editor hebt. Dus geen decoraties. Mods komen ook nog niet. Dat gaat nog een maand of zo duren. Ze willen geen Steam Workshop. Dus ja.
Het is groter, maar niet beter. Komt een beetje op neer.
Het heeft gewoon potentie om een hele goede game te worden. Maar niet nu.
Dank ze wel.
Over een jaar. Als ze tenminste goede updates geven met de DLC's. Want dat hebben ze vaak wel. Je krijgt een DLC en een goede gratis update. Dus met een beetje geluk over een jaar. Misschien 2 jaar.
Ik ben wel benieuwd in hoeverre... Ja, maar los van wat meer het geval van als er goede updates komen, dan kan de game gefixt worden. Hier hoor ik meer als er goede DLC komt, kan de game gefixt worden.
Nou ja, wat je bij Paradox heel erg hebt, is hun willen, net als EA, 40 DLC's voor hun game.
Nou, EA is vergelijkbaar met Sims.
Ja, en dat is natuurlijk ik vind het ontzettend kwalijk. Maar als je dus echt een speciaal onderwerp wil, want ik weet dat een van de DLC's die er aankomt, is dat je echt... een hele grote haven kunt gaan maken. Nu heb je gewoon... ja, 1 gebouw voor een haven... en dan kun je die verbinden. Daar komen dus allerlei gebouwen in een DLC bij. City Skylines 1 had bijvoorbeeld ook het vliegveld... dat je dan helemaal uitgebreid kon gaan doen. En dat zit hier ook gewoon mee aan te komen. Dus dat wordt gewoon DLC-materiaal. Of je dat nu wil of niet, want dat is Paradox. En dan mag je hopen dat een update... een klein element toevoegt... waardoor de base game ook nog beter is. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker bij het eerste deel. En hou die DLC's in de gaten tijdens de sale. En je kunt nog 2 jaar vooruit.
Alright.
There you go.
Fair enough. Zijn we klaar voor het volgende? Nou, mogen jullie kiezen. Want ik denk niet dat we alles... ik heb nog 3 dingen staan, waarvan ik er 2 echt nog wil gaan behandelen. Want anders zitten we hier morgen vroeg nog. En dan denken mensen ook van... het vak breien is een eind aan met z'n allen. Waar wil je het over hebben? Wil je het over de MetaQuest 3 hebben? Of over
VR.
Seven
VR.
Ja, VR.
VR en dan met 7 Guest.
Oké, okay, nou, dan doen we het wel een beetje zo. Wie jullie willen. Boom. MetaQuest 3. Beam. Go. Vraag maar.
Is hij beter?
Kijk. Tada. Daar is hij.
Is hij beter? Een klein dingetje, toch? Of niet?
Ja. Hij is wat minder bulky dan dat de Quest 2 inderdaad was. Ja. En dat, dat heeft zo zijn redenen. Laat ik maar even beginnen. Bij Meta hebben ze heel veel goed gedaan. Behalve die headband. Die is nog steeds zo'n kudding. Sorry, pardon my French. De ding doet echt zo zeer in je hoofd. Dat, na lange game sessies voel je echt deze twee dingen hier zo.
Voel je echt
achter je kop aantrekken. Dat is echt niet normaal. Want ondanks dat hij wat compacter is, is hij niet lichter. Hij is zelfs ietsje zwaarder. Maar dat komt eigenlijk door de lenzen die erin zitten. De zogeheten pancake lenzen. En dat is eigenlijk een beetje het selling point zo'n beetje van de MetaQuest 3. Is dat hij gewoon veel betere lenzen heeft dan op het moment iedere... andere consumenten VR headset. Waarmee dat hij zelfs zijn PlayStation VR 2... waar heel veel mensen natuurlijk helemaal lyrisch over waren... vanwege het betere OLED-paneel wat erin zit. Zijn hier de lenzen gewoon veel beter van. En dat merk je als gebruiker van de Quest 3... merk je dat verschrikkelijk. Want het is jammer dat er geen OLED in zit. Het zijn gewoon nog steeds LCD-paneeltjes. Maar wel met een hogere pixel density dan de PSVR 2 en dus die lenzen. Heeft een van jullie ervaring met VR headsets ooit wel eens gekregen?
Nee.
Oké, okay, allebei niet. Nee, ik heb zelf ben ik toen een tijd ingestapt met de PSVR 1.
Wat dreef jou toen destijds?
Wat zeg je?
Wat dreef je toen op dat moment? Van, wat was de motivatie om te beginnen aan VR?
Instappen in die wereld. Ik vond VR eigenlijk altijd wel interessant. En toen dacht ik, nou, PlayStation die zal die hardware wel goed gaan utiliseren. Dus ik ben toen eigenlijk een beetje gelijk. Plus ik ben ook een beetje zo'n tech-nerd. Ik wil gewoon heel graag potentieel interessante hardware wil ik gewoon hebben. Dus daarom heb ik toen die PSVR gekocht. Er zaten toen ook best wel games bij waarvan ik dacht van... Oké, die maken het voor mij wel de moeite waard. Maar ja, het vervelende natuurlijk van de PSVR was... dat er echt die joekel van een processing unit nog aan vasthing. En dat je echt een enorm dikke kabel van je headset naar je PS4 moet laten lopen. Dus je was wel heel erg restricted. Plus controllers die er toen bij zaten, die met die bollen erop, was dat toch ook alweer? Hoe heette die Move controllers?
Oh ja, Move controllers. Oh ja.
Die waren echt gewoon tragedy. Die wilde je eigenlijk gewoon niet eens gebruiken. Maar goed, voor destijds was het leuk. Alleen, ik wilde heel graag toch naar iets wireless gaan. En toen kwam bij mij die Quest 2 al heel snel naar voren. Omdat het gewoon een standalone headset is die je dan wel via kabel of via... een wifi-verbinding met je PC kon verbinden... dat je PC-VR-games kon spelen. Heeft het op zich ook prima gedaan. Alleen die had wel echt last van een bepaalde... ook van dat screen door effect waar iedereen het altijd over heeft natuurlijk. Net dat je door een horrordeur aan het kijken bent. En dat had eigenlijk altijd wel te maken met de pixel density van je display... wat in de MetaQuest 2 was dat nog één enkel, gewoon één display waar twee lenzen op gericht werden. En die had een vrij lage pixel density, plus die zogeheten Fresnel lenzen, die waren goedkoop. Maar die hebben wel heel erg veel last van distortion als je er onder een bepaalde hoek naar kijkt. En hebben ook wel wat andere vervelende visuele effecten kunnen die opleveren. En dat hebben ze er eigenlijk nu met de Quest 3 een beetje uitgesloopt. Want nu hebben ze dan die pancake lenzen die gewoon veel scherper zijn over het algemeen. Ze hebben twee schermpjes, dus voor ieder oog één. In plaats van dat je... Dus je kunt ook de zogeheten IPD, kun je de interpupillaire distance... Dus de afstand tussen je pupillen kun je nu... in plaats van dat je drie presets hebt, kun je hem gewoon traploos verstellen. Dus dat is... Dat werkt veel beter tegen motion sickness en ook het scherpstellen van je beeld. Dus dat hebben ze aangepakt. De processing unit is natuurlijk ook wel ietsjes beter geworden. Ik zeg al, het zijn vooral die lenzen die de Quest 3 veel interessanter maken. En dat verschil dat is echt enorm hoor. Als je nog nooit met een VR-bril in aanraking bent gekomen, dan is het heel moeilijk om het uit te leggen. Maar ik zeg zelf altijd maar een beetje, het is een beetje het verschil tussen de PS4 en de PS5, wat je merkt. Het is allemaal gewoon een heel stuk beter. De grafisch is gewoon een heel stuk beter. Kijk, er zijn er maar weinig echt games uitgekomen van, ik zeg, die maken gebruik van Meta Quest 3 functionaliteiten. Want de games die ik heb gespeeld, waaronder. Laat ik hem maar gelijk even instarten. Deze game. Seventh Guest VR. Die is wel op de Quest 3 gewoon goed speelbaar. Maar hij is ook uitgebracht voor de Quest 2. Dus je krijgt nu wel een beetje die cross-gen games blijven nog wel komen. En dat is natuurlijk wel een beetje zonde. Want dat is hetzelfde als dat je destijds PS5 kocht en dat je er allemaal PS4 games op kunt gaan spelen, bij wijze van. Het draait allemaal wat soepeler misschien, maar ja, daar koop je hem niet voor.
Dat is wel vaak met dat soort launches.
Ja, dus daar ben ik nog wel een beetje huiverig voor. Ook met de Quest 2 heeft het heel goed gedaan. Hij heeft ook echt een enorme catalogus aan games, heeft het wel. Mm-hmm. Er moeten wel echt games gaan komen die dedicated Quest 3 games zijn. Of gewoon next-gen VR games om hem leuk te maken, denk ik. Want de enige game die ik echt heel indrukwekkend vond in de vorige generatie was eigenlijk Half-Life Alyx.
Ja,
dat was de enige volgens mij.
Die was echt super dik.
Dat is wel de VR-titel.
Ja, precies. Ja. Maar dat was voor mij een beetje de hoopgever destijds. Van, als je dit met VR kunt gaan doen, laat maar komen dan. Maar ja, god weet ook hoe lang Valve aan die game gewerkt heeft. Want het ontwikkelen van een VR-game, dat vraagt al zo verschrikkelijk veel van optimalisatie. Vooral omdat, waar mensen niet bij stilstaan, is het moet op twee schermen tegelijk draaien, zo'n game. Het moet dan eigenlijk het liefst nog op 90 hertz draaien. Dus 90 frames per seconde. Op twee schermen 90 frames per seconde moet het halen. Ga maar eens kijken hoeveel games er tegenwoordig uitkomen die jij op een beetje fatsoenlijke beeldkwaliteit op 90 frames constant kunt draaien. Kijk, we hebben net al twee games gehad waarvan we zeggen, die frame rate die zakt nog onder de 30. Kijk, als je dat doet bij een VR-game, word je kotsmisselijk, hè? Daar moet je gewoon minstens 72 hertz, is eigenlijk een beetje de bottom line bij VR-headsets. Dat is bij de Quest 3 ook. Dan 90 hertz is een beetje de sweet spot. En je hebt experimenteel 120 hertz. Maar als je dus een game op twee schermen draaiend wil krijgen, simultaan op 90 hertz, betekent eigenlijk dat je de game op 180 frames zou moeten kunnen draaien op een enkel scherm. Ja. Nou, dat vraagt grafisch zo verschrikkelijk veel van je. En dan vooral op van je PC of van je systeem. En dan vooral op een dingetje wat op een mobiele chip draait natuurlijk. Ja, daar lever je grafisch best wel wat op in. Dus ik denk eigenlijk ook wel dat Half-Life Alyx, dat het echt gewoon, dat is gewoon bijna een freak of nature, weet je wel. Die game is al zo verschrikkelijk lang gepolished en geoptimaliseerd, dat het gewoon, het is bijna een wonder dat zo'n game met zulke grafische kwaliteiten gewoon op 90 frames heeft gedraaid.
Wat je net zei, zo'n game komt uit en nu hoop je eigenlijk van, we zien hoe het moet, de nieuwe standaard, de nieuwe lat is gelegd.
Ja.
Wie durft, maar
niemand durft.
Nou ja, kijk, je ziet dan wel dat Ubisoft die gooit nu natuurlijk in één keer als een ze pijlen op Assassin's Creed Nexus. En dat was volgens mij ook een onderdeel van de demo-dagen destijds van Meta op hun eigen pers-events. Daar werd mixed reality werd daar getoond. Maar de gameplay van Assassin's Creed Nexus werd daar toen ook getoond. Daar zeiden mensen, ik kan me wel van, het ziet er prima uit. Alleen gameplay-wise is het nog wel een beetje de vraag of dat het, lang leuk blijft. Maar ik ben wel benieuwd wat die game dus uiteindelijk met de MetaQuest 3 gaat doen. Waarvan ik denk, oké, dit was voor mij de moeite waard. Want om dan maar toch eventjes weer terug naar Seven Guests te gaan. Hartstikke leuke game, maar die deed heel weinig met de functionaliteiten van zo'n nieuwe VR-headset. Want iedereen trapt een beetje in die standard tropes van clunky controls. Wat in het geval van Seven Guests VR wel echt een beetje de dooddoener was. No pun intended. Maar het waren wel echt de controls die game niet leuk maakte op een gegeven moment. Grafisch, het zal allemaal wel op een gegeven moment. Ik heb liever dat die gameplay een beetje fatsoenlijk draait. Dan dat die heel erg mooi is. Het is een mooie bijkomstigheid als dat zo is. Mm-hmm. Maar ik heb liever een VR headset of een VR game die gewoon lekker draait. In plaats van dat die mooi is.
Moet je bij deze game ook veel bewegen? Want dat is toch wel een van de dingen die VR heeft. Met al die handbewegingen en dergelijke.
Ja, kijk. Gelukkig bij VR games krijg je al wel vaak medegedeeld of dat je hem ook seated kan spelen. In het geval van Seven Guests kon je dat dus ook gewoon zittend doen.
Okay.
Want als je niet zoveel last hebt van motion sickness, dan kun je bij wijze van ook gewoon vloeiend voortbewegen aanzetten. Kijk, heel veel ontwikkelaars die kiezen ervoor om het draaien bijvoorbeeld telkens in hoeken van 30 graden te doen. Omdat mensen wel eens misselijk kunnen worden van bewegende beelden voor hun terwijl dat ze stilzitten. Dus dan krijg je een beetje dat je iedere keer in een hoek van 30 graden verspringt in plaats van dat je in een soepele beweging draait. Ja. Of je hebt een beetje die teleport beweging. Dus dat je ergens naartoe point en dat je dan daar naartoe wordt geteleporteerd. En dat zet ik er altijd uit, want ik weet dat ik niet zo snel motion sickness oploop. Dus dan kun je het ook allemaal gewoon zitten doen. Alleen, je zit constant met je handen in de weg. Dat was bij de Seven Guests was echt verschrikkelijk, hoor. Dat je, overigens, de review die moet nog online komen. Dus ik moet er niet te veel over vertellen, natuurlijk. Maar je zit heel vaak met een lantaarn in je ene hand, in je dominante hand. Die mag je dan ook zelf kiezen in de game, of dat je links of rechtshandig bent. Dus dan zit je met de joekel van een lantaarn in je klauwen. En dan met je linkerhand kun je dan misschien nog dingetjes pakken. Maar je zit eigenlijk constant met je hand vast in die lantaarn of zo. En dan glitcht dat ding alle kanten op. En dan denk ik van, ja, flik het toch op, man. Ik heb hier helemaal geen zin in. En dan pak je een voorwerp op en dan begint in één keer heel je hand begint om te twitchen. Dus ik denk van, dit zijn van die standaard dingen. Dat zou je nou niet meer moeten hebben met fatsoenlijke handtracking in VR headsets. Zou dat gewoon niet meer moeten. En dan vooral omdat er ook haptics in zitten tegenwoordig, weet je, en dat zeg ik ook in de review, doe daar iets mee. Als je hand in de buurt komt van een ander voorwerp in-game, doe dan via haptics of zo aangeven, let even op, je hand zit dadelijk klem in iets of zo, weet je wel. Maar nee, die game die flipt hem gewoon de pan uit op dat moment. En dan denk ik, ja jongens, jullie moeten wel mee met de nieuwe hardware, want anders dan is €550 voor dit ding is heel veel als de games die erop uitkomen het niet beter gaan doen dan wat ze op de Quest 2 deden.
Ja,
dat is een simple way of putting it.
Jazeker. Maar voordat
voordat we verder gaan.
Ja.
Patrick. Hello. Lamers. Patrick Lamers, bedankt. Want hij is geabonneerd op niveau 1 voor 35 maanden. Boy.
Wow, je kunt al zien wat geld heen gaat, hè? Jeetje. Ja.
Al die inkomsten, zo doe je gewoon dat zwarte geld wit wassen.
Ja, wij,
gewoon,
ja, precies.
Terug in Twitch komt.
Voor de Twitch, ja.
Nee, maar thanks, man.
Wat is dit nou weer, man? Nou, ik heb de belastingdienst weer uit. Hallo. Nou, Patrick, ik zou zeggen, hou je voordeur even in de gaten, voordat daar een SWAT-team binnenkomt. Maar komt goed, hè.
Maar gelukkig je weet wie
genarkt heeft hier nu. Ja.
Dat, Patrick weet wie eraan klopt. Hij klopt bij zichzelf aan straks.
Ja.
Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja, ben je zelf aankloppen. Dat Demi open doet van... wat ben je aan het doen? Je mijn werk. Oh, mooi man. Maar goed, hebben jullie nog vragen verder over...
Ja, het was, je zei het uitgebreid verhaal, en duidelijk. Ja, maar ja, het is wel grappig dat je de Meta Quest 3 hebt en eigenlijk een van de eerste games die je speelt. Oh, jaren 90 classic, let's go.
Ja, ja. Nee, kijk, weet je ook wat het is? Ik moet er heel eerlijk in zijn, kijk. De Seven Guest is niet gemaakt door Trilobite, de originele ontwikkelaar van de Seven Guest uit 1993, volgens mij alweer. Maar het is ontwikkeld dus door het Rotterdamse Vertigo Games. Dus wat het eigenlijk is, het is gewoon fan-made, als je het zo zou moeten bekijken. Dus ze hebben, en dat heeft Trilobite in het verleden al vaker gedaan, dat ze toestemming hebben gegeven voor een fan-made game, omdat ze zelf gewoon al meerdere keren hebben geprobeerd om een nieuwe game in de Stouf-serie, om het zo maar te zeggen, om die uit te brengen, maar dat ze er gewoon iedere keer het geld niet voor hadden om hem af te maken. Dus volgens mij hebben ze nog niet al te lang geleden ook al is er een project geweest, een beetje in hetzelfde universum, hebben ze ook gewoon gezegd van fijn dat jullie dit doen. En in dit geval is Vertigo Games heeft gewoon een paar mensen daar in dienst die denk ik heel erg fan zijn van die oude Stouf games en die daar gewoon mee aan de haal zijn gegaan. En ze doen het op zich best prima hoor, want de vibe zit er echt wel in. En het heeft echt wel wat weg van het originele Seven Guest. Alleen die controls die zijn wel echt, die zijn echt smerig af en toe.
Die zijn ook gewoon uit de jaren 90.
Ja, die zijn echt, om maar een beetje in Claudia's terminologie te houden, die zijn echt deugdig.
Ja, maar zeg het deugd altijd als het positief is. Hè?
Deugdig. Nou, in dit geval is het niet.
Maar, zeer onduchtig.
Ja, onduchtige controls, ja. En ja, weet je, kijk, nou zie je bijvoorbeeld, net zag ik hier in de trailer voorbij komen, dat is een beetje een throwback naar de oude Seven Guest, dat je een melodietje op een piano moet spelen om een puzzel te unlocken. Ja, piano spelen is voor sommige mensen in real life al moeilijk. Maar moet je voorstellen als je dat met de VR worstvingers aan het doen bent. Met zo'n handje wat zo de hele tijd bibbert omdat, ja, weet ik veel, wat de handtracking allemaal nog niet zo joveltjes is. Ja, ga dan maar eens een melodietje spelen. Dus dat werkt dan gewoon niet zo lekker. De fijne motoriek ontbreekt in die game wel echt heel erg. En gelukkig heb je daar dan wel weer oplossingen voor om daarmee te dealen. En dat lees je maar lekker in de review als je live komt. Ja, weet je, dat heeft voor mij wel een beetje de pret gedrukt. Dus ik hoop als ze met een 11th hour gaan komen, en dat hoop ik echt dat ze dat gaan doen nog. Dat hoop ik echt. Dat ze daar wel leren om wat andere dingetjes te doen. En dat die dan meer Meta Quest 3 compatible is in plaats van Meta Quest 2 compatible. Dus verder, als je kijkt, je hebt hier gehoord. En anders bel me even, ik geef wel tips.
Kom maar
met alle liefde. Gratis tips. Ja. Eens kijken, dan hebben we in principe nog één onderwerp op de planning staan. Hebben jullie daar nog puff voor?
Ja, gewoon doen. Over
AI.
Ja,
over AI.
AI.
Over AI.
AI.
AI. Dat is wel leuk, dat zeg maar op alledaagse... Ik vind het leuk dat zeg maar, dit ook een onderwerp is bij alledaagse nieuwszenders, zeg maar. Waar al AIG. Niet echt veel gepraat wordt over moderne termen. Dat is altijd AI. Zeg AIG. Maar gebruik van AI.
Artificial intelligence.
Ja, inderdaad. En dat heeft nu zeg maar, steeds meer een presence bij het huidige gameontwikkeling. Hmm. Nou, niet per se over AI, hoe zeg maar gewoon je NPC's handelen en dat soort shit. Maar meer AI als in het creëren van kunststukken, van verhaallijnen inderdaad, van dat soort dingen. Hoe voelen we daar ons eigenlijk bij?
Of van, weet het, excuusbrieven.
Oh ja.
Oh ja, dat was ook bij Gollum.
Dat kennelijk had het ontwikkelteam, of de uitgever, die had een excuusbrief online gezet en die bleek achteraf met ChatGPT te zijn gemaakt.
Ja, ik ben nog steeds benieuwd. Is dat echt bevestigd ook? Of was het gewoon iemand die dat zei en iedereen dacht van, oh ja, dat is grappig.
Wat ik ervan meekreeg is dat ze bij The Delic hebben gezegd van, ja, luister, wij waren hier niet van op de hoogte dat die brief eruit ging en wie hem opgesteld heeft. Maar die stond erop. En ja, weet je.
Voor mijn eindstage product heb ik een...
ja.
Nee, inderdaad. Maar je ziet er steeds meer. Hè. Je ziet ook bijvoorbeeld verhalen over dat zeg maar willekeurige art assets, dat die ook met AI zijn gemaakt en dat soort gekkigheid. Nu is AI op zichzelf al een relatief controversieel onderwerp, heb ik het idee. Dat er al snel wordt gezegd van, oh nee, dit is het begin van Skynet en dat soort shit. Maar ja, hoe voelen we ons erover, over het algemeen? Anita, wil jij er iets over kwijt?
Nou, ik wil er zeker wat over kwijt. Het ligt er een beetje aan hoe het wordt ingezet. We hebben al berichten gegeven gekregen dat de stemmen van mensen gewoon worden gebruikt. Dat is het hele stakingsprincipe geweest van onder andere Hollywood en ook een aantal stemacteuren die daar sterk tegen zijn. Dus kijk, wordt het echt ingezet om desnoods een soort basis van een game neer te zetten? Oké, prima. Maar games zijn voor mij ook een soort van kunst. En waarom gaat nou opeens een robot in principe voor ons kunstdingen maken? Wat is hier? Kunnen we dat zelf niet meer?
Nou ja, een soort van kunst. Ik wil wel zeggen dat games zijn kunst, period. Is ja, zo
kan je het stellig nog zeggen. Dus het ligt er een beetje aan waar het voor wordt gebruikt. Want als een zo'n ChatGPT dialogen gaat schrijven, dan moet het echt wel heel goed zijn. Willen we dat? Ik dat zien in een game?
Het is zo grappig wat je zegt, hè, want AI die dialogen schrijft, dat zijn ook gewoon hele games. Wat alleen AI is, dat zijn AI dungeon en dat soort shit. Hmm. Waar je zeg maar gewoon een character moet maken en dan zeg je je acties en dan gaat die AI gaat zeg maar als een soort dungeon master het hele script voor je schrijven, wat er gebeurt.
Ja.
Ja, dat kan leuk zijn, maar ik zou niet willen dat Ubisoft straks een Assassin's Creed game maakt waar ze zelf, dat is misschien overdreven gezegd, waar ze zelf niks aan hebben gedaan,
misschien moet je dan een studio pakken die zeg maar wel goed schrijft.
Nee, maar was Ubisoft ook niet een beetje een voorstander van het hele gebeuren? Een beetje verdedigd heeft van jouw luister. Ja. Maar want uiteindelijk is het wel een beetje een double-edged sword. Hè? Want we hebben het net bijvoorbeeld over van, joh, als je straks gaat krijgen dat AI gewoon de stem van een acteur gaat gebruiken en die acteur is niet meer nodig. Laten we er ook even niet vergeten dat we er ook profijt van hebben gehad. Want als je kijkt bij Cyberpunk, bij de Phantom Liberty uitbreiding, dat... Kijk, die acteur, de stemacteur die in principe in het eerste deel die Ripper Doc heeft ingesproken van V, die is er niet meer. Dus die hebben ze met AI, hebben ze uiteindelijk zijn dialogen nog kunnen invullen. En,
ben je achtergekomen zeg maar, hoe dat dan werkt? Qua, hoe zeg je dat? Rechtelijk eigenlijk gewoon?
Nou, volgens mij, die stemacteur die is overleden.
Nee, dat bedoel ik, maar...
Volgens mij de rechten van de stem toch niet meer... Of in ieder geval, die stem zit dan niet vast.
Nou ja, kijk, ze zullen vast wel hebben moeten informeren bij familie van... mogen we dit doen om de game af te maken? En volgens mij hebben ze hetzelfde een beetje verhaaltje Carrie Fisher natuurlijk. Dat ze die naderhand ook nog met via AI eigenlijk wel... In de laatste Star Wars film hebben kunnen frommelen. Ik weet heel eerlijk gezegd niet of dat ze dat met... want jij hebt hem pas nog gereviewd natuurlijk. Hellboy. Ah, die door Lance Reddick is ingesproken. Ja, die is natuurlijk ook... In het proces is hij overleden. Dus daar zullen ze een beetje hebben moeten knoeien met AI... Om het allemaal af te kunnen maken.
Maar ja, dat zijn wel mooie uitzonderingsgevallen. En alleen, niet we willen geld besparen.
Hmm. Nou kijk, maar dat is het ding. Met het geval van Hellboy. Ik had toen gesproken tijdens Gamescom. Ze zeiden van dat ze wel gewoon met hem in de booth gewerkt hebben. Dus ik weet, had hij wel gewoon al zijn opnamewerk af. Wat bijvoorbeeld ook Keanu Reeves had gezegd over AI. Zeg maar toen hij erover... Van wat vind je ervan?
Neo zelf. Ja.
Nou weet je, die heeft niet zo over die technische dingen volgens mij. Oh. Nee, maar die zei ook van, ja luister, ik wil absoluut niet dat iemand mijn stem gebruikt, want in zijn geval is zijn stem, zijn acteerwerk, is zijn carrière. Als het dan zeg maar via een AI compleet misgaat en een vreselijke performance zit, dan heeft hij reputatieschade.
Ja, dat klopt. Ik zeg al, het is ook een double-edged sword. Hè? Aan de ene kant kun je er profijt van hebben. En aan de andere kant snap ik ook wel de mensen zeggen van, ja luister, ik spreek één keer een zinnetje in en ze analyseren heel mijn stem daarmee. Want zo werkt AI natuurlijk uiteindelijk ook. Hè? Van je krijgt dan vaak gewoon een bepaalde opdracht om iets uit te spreken. En dan zeggen ze dankjewel voor het komen. En ze analyseren heel die zin. En daar weten ze dan uiteindelijk via AI jouw stem mee te dupliceren. Kan inderdaad ook heel gevaarlijk zijn. Maar ik denk dat we met AI een beetje op hetzelfde punt zitten als waar we in het begin met het internet zaten. De mensen, als je het internet, de wereld gaat kapot, weet je wel, van in één keer van de bibliotheken verdwijnen en weet ik, alles gaat verdwijnen. En in principe, misschien hetzelfde als met influencers, dat wij daar altijd over mouwen natuurlijk. Van ja, met influencers verdwijnt ons vak. En,
ja, letterlijk.
Uiteindelijk zitten we hier nou ook nog steeds, weet je wel. Dus je zult er op een gegeven moment een beetje mee moeten gaan leren leven. Alleen ik denk wel dat er kaders gezet moeten gaan worden met AI.
Ja, gewoon rechtelijk kaders. Gewoon dit mag en dit niet.
Ja, gewoon inkaderen. Van dit mag ik er wel mee, dit mag ik er niet mee. In het geval met stemacteerwerk en dat soort dingen. Ja, dan moet je daar inderdaad maar gewoon... moet je maar gewoon copyright op je stem zetten. Dus even luisteren, mijn stem die mag alleen gebruikt worden op het moment dat ik daar goed kun krijgen en dat ik een royalties van beur.
Nu inderdaad, nu iets zegt, volgens mij heeft Bruce Willis dat gedaan. Daarom zit hij ook echt iets in 50 van die Aziatische B-movies.
Ja, maar die kan nou ineens niks meer zeggen. Dus die zal misschien heel blij zijn dat hij naar geld beurt.
Nee, maar dat is volgens mij inderdaad echt oprecht gedaan. Want natuurlijk toen hij, volgens mij, met Parkinson...
Ja, afasie heeft hij...
Tering. Maar in ieder geval, dat daarom heeft hij volgens mij dat daarvoor gekozen dat hij nog steeds wat geld binnenhaakt voor zijn familie om van te leven. Ja. Ja, weird.
Maar ja, hoe zou jij er tegenover staan als straks, Patrick Lamers denk ik zegt van, ja, weet je, die Bram allemaal lachen, maar hij mout iedere keer maar over hosting en zo, en het is iedere keer wel iets. Ik zet wel een AI in.
Nou ja, kan. Ik ben benieuwd hoe het dan werkt. Ik kan me ook best wel voorstellen dat het dan gewoon bestaat, dat er gewoon een paar van die radioshows dan zijn die gewoon compleet van AI gerund worden.
Hij zegt het al, goed idee.
Straks zijn we allemaal op straat, want dan worden onze artikelen ook geschreven door...
Maar oprecht. Kijk, Gameliner is een nieuwssite.
Ja.
Als je nu in Google of in Bing of whatever the fuck je gebruikt, als je dat nu invoert, gewoon wat je vraag is, release datum van Robocop. Oh, dan staat er meteen, dit is je informatie. Oké, top, ik ben weg.
Maar dat heeft nul entertainment value, hè. Kijk, uiteindelijk...
Nee, maar dat is het hele ding.
Wij schrijven uiteindelijk ook... En daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Wij zijn niet de enige die schrijven over wat de release date van Robocop is. Dus net mensen, kijk, de internet is verzadigd. Je hoeft inderdaad maar te googlen, release date Robocop. En hij staat er al, weet je. Je hoeft niet eens naar een website verder door te klikken. Maar mensen gaan toch voor een bepaald persoonlijke touch, voor de manier waarop je ze geëntertaind worden, klikken ze door naar een website. En dat is iets wat AI niet kan faciliteren.
Nee, maar dat is het hele punt dat ik maak inderdaad van... Kijk, heel objectief, feitelijk... snoept AI al veel van dat weg. En wat wij inderdaad kunnen doen is... hopelijk mensen entertainen... en inderdaad een menselijke kant laten zien aan deze hele industrie.
Ja.
Aan wat deze informatie ook betekent... en wat voor impact heeft... en wat je erachter kan zien.
Ja, want ik heb volgens mij... Ik weet niet meer wie het ooit tegen mij gezegd heeft... maar die zegt ook van... als je nu ChatGPT vraagt om een script te schrijven... volgens mij was het zelfs een of andere... scriptschrijver uit Hollywood. Hij zegt, als ik nu ChatGPT vraag om een script te schrijven, dan is lachwekkend wat eruit komt. Hij zegt, daar kun je niks mee, zegt hij met zoiets. Dus ik maak me nog niet zo druk om ChatGPT als vervanger voor scriptschrijvers.
Nee.
Want zo goed is dat algoritme nou ook nog niet.
Nee, maar, absoluut niet. Ik bedoel, als iemand die ook nog op het laatste jaar een college zit en vorig jaar natuurlijk ChatGPT helemaal booming was en ik zie al mijn klasgenoten hun reflecties verslagen doorheen jassen. Hmm. En dan komt de shit uit en dan denk je
dat die
afgekeurd is. Om te zijn.
Ik denk dat DC Universe dat wel doet. Die pakt gewoon ChatGPT.
die gooit me ook wel op dat recente schandaal erin. Ja. Van ja, toen was je Johnny Depp versus Amber Heard.
Heb je Heard? Bizar. Maar ja. Weet je, het is wat
het is. Ja, we zullen het zien, hè? Ja.
Nou, ik weet 100% zeker dat... Nee, maar ik weet 100% zeker dat AI wel een ding gaat worden in gameontwikkeling. Het is wat recent bericht ook zei van... Luister, er zit geld in AI, dus het gaat gebruikt worden. Ja, klopt.
Ja, maar Ubisoft had er ook over dat het goedkoper wordt... om dan de eerste fase van een gameontwikkeling of zo met dat te doen. Kijk, als dat gewoon een soort hulpmiddel wordt, is natuurlijk helemaal niks aan de hand.
Ja, tenzij je natuurlijk concept artist bent, dan ben je meteen...
Maar heeft Nvidia ook niet al een keer zo'n showcase gehad over AI, maar dat ze dat eigenlijk willen gebruiken voor NPC-gedrag en NPC-dialogue? Want dat was natuurlijk ook waar Ubisoft het over had. Kijk, als wij een verhaal kunnen schrijven of gewoon een script schrijven en we hoeven ons niet druk te maken over al die de achtergrondgesprekken die gevoerd moeten worden om een game een beetje immersive te maken. Als je door een grote open stad loopt en iedereen houdt zijn bek dicht, dan heb je ook het gevoel van, weet je, dit is niet... Hier kan ik niet inkomen in deze stad. Dus je wilt een beetje dat in een open wereld dat leeft. En als je dan 30 man op dialogues moet zetten van NPC's, daarvan hebben ze gezegd, dat zou echt perfect zijn als AI dat voor ons kon doen. Gewoon NPC-dialogue, gewoon een beetje achtergrondgeluid. Als we daar al niet meer over hoeven na te denken, dan kunnen we misschien gewoon een fatsoenlijk main script schrijven.
Maar ja, denken ze nu überhaupt na over wat NPC's zeggen, want...
Nou, als ik
in die raak is het ook weer.
Ja.
Maar ja, zo'n rat, zeg maar, en dan is zo, en het komt op.
Ja, als je Baldur's Gate 3 hebt gespeeld, dan... Ja, voor mij was het echt een eye-opening van, oké, wacht even. Mm-hmm. Kwaliteit en geen kwaliteit. Ja, dat zie je bij Mirage. Echt, als je die twee vlak naast elkaar speelt, dan
is schrikken.
Dan is het echt schrikken.
Ja, maar dat heb ik ook al. Dat gaf ik ook al aan in de review natuurlijk. Hè, van wat dat betreft is Mirage al iets te realistisch aan zijn bronmateriaal. Want dat je echt denkt van ja, zelfs de dialogue is gewoon weer ouderwets cringy. Ja. En ik weet ook niet waar ze de stemacteurs af en toe vandaan halen. Van dat ze gewoon op LinkedIn zetten van heb jij ook zo'n stereotype accent? Van solliciteer even bij Ubisoft.
Oh, ik dacht even dat je over die dame had, want dan was het gewoon Lingo, toch?
Hè?
Ken je dat niet? Check mevrouw van Lingo. Is prachtig.
Ja. Nee, ja. Maar goed, het is al echt inderdaad. Baldur's Gate is een heel mooi voorbeeld. Dat zelfs de dieren hebben nog betere dialoog.
Ja, dat is echt bizar. Dat is echt bizar.
Ja.
Maar en Basil is de hoofdpersoon en dat klinkt voor geen meter. Ach, jongens.
Ja, weet je.
Het is wat het is.
Iets wat het is.
De toekomst heeft veel voor zijn petto. Net als volgende week. Want dan hebben we een Halloween-episode van deze podcast.
Ja, dan kan ik er weer niet bij zijn. Dat vind ik wel kloten.
Mm.
Ik ben wel even een beetje de Halloweenerd.
Ja, inderdaad.
Oh, wacht. De rookvrouw van Lee.
Ja, met die... Met beetje zo'n stem. F-I-E-T-S.
Doet me heel erg denken aan een man bij het hond filmpje wat ik ooit heb gezien. Dat ze mensen gingen interviewen over de Belgische grens. Want dat was toen de sigaretten net heel duur aan het worden. En dat ze toen bij een vrouw over de Belgische grens gingen vragen of dat ze daar nou veel van merkte van die prijsverhoging van sigaretten. En die zegt,
nou, ik rook niet zo heel veel, hoor.
nee, serieus. Je vreet gewoon een pakje check volgens mij 's ochtends.
Kauwtebak.
Ja.
Lekker, man.
Maar goed, weet je.
Het was fijn jullie gesproken hebben vandaag.
Serieus. We houden er alweer mee op, man. Maar goed, Halloween, wat ga je volgende week een beetje teasers geven? Een beetje teasers.
Ja, ik wil het met jullie gewoon met de mensen die aanwezig zijn hebben.
Ja.
Over
niemand straks.
Maar ja, over games die zeg maar niet eng bedoeld zijn, maar die zeg maar wel
schrikbarend
eng waren. Dat lijkt me wel een leuke. Ik wil het gewoon hebben over recente oktober releases die ook spooky waren.
Oktober.
Alan Wake 2 bijvoorbeeld, inderdaad.
Ja, en toch, ik ben nog steeds een beetje salty dat we niks hebben gedaan met dat met de Alan Wake.
Sorry man, het was te druk.
Ik weet dat Google echt denkt van nee, doe het niet, want je cannibaliseert je eigen website hiermee. Maar ik vond het echt, dat was gewoon het idee der ideeën. En het wordt gewoon...
Was een goede downfall geweest.
Ja, zeker wel.
Nou, het kan als Alan Wake nou uitkomt, hè, het is echt gewoon helemaal kut.
De week after. De systeemeisen zijn zeer groot weer.
Ik hoorde het. En dat er ook allemaal kennelijk best wel... Heel overtuigd gepraat vanuit de PR-kant van Remedy. Wat wil zeggen, dus of alles is goed, of...
Het is druk, ja.
Of er gaat echt iets mis straks. We'll see. Volgende week hebben we er meer informatie over. Iedereen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de... Ja, voor het weer. Abonnees op niveau 1. Kijk, held.
Yes.
En thanks. Tot volgende week.
Weet je waar ik trouwens wel een beetje op hoop, hè? Dat er ook een hele politiek correcte versie van Alan Wake uitgekomen. Die dan Alan Woke heet. Dat zou me echt lachen.
Prachtig afsluiter. Zeker. Home run.
Stoppen ermee.
Dat was hem voor deze Woke Week.
Ja. Kut. Dag.
Bijna goed. Doei, hè.